Het is 7 uur geweest, dus ik wilde gaan beginnen. Welkom aan commissieleden van de Statencommissie Bestuur. Welkom mensen op de tribune. Commissaris. Berichten van verhindering hebben wij ontvangen van de heer Rijsperman. En daarom is de commissaris hier, want die zal hem vervangen. Zijn er nog andere vervangingen of afwezigen van uw zijde? GroenLinks, weet ik. U mag het nog een keer zeggen. Anderen? Nee. Dan komen wij bij het tweede punt, het vaststellen van de agenda. Ik stel u voor om de agenda vast te stellen, maar dat gaan we nog niet helemaal zomaar doen, want de heer Jansen heeft mij gevraagd om het woord te geven. Ga uw gang.
Ja, voorzitter, om te voorkomen dat ik wederom een ordevoorstel op punt 8 zou moeten doen, heb ik wat vragen over punt 8. Bij de mail van gisteren, de 12e, tegen de middag, werden we geattendeerd dat de aanbiedingsmail van de MRA werkplan en de begroting 2018 is toegevoegd aan de vergaderbundel van deze commissie. Gisteren. En ik heb vanmiddag nog geconstateerd dat het stuk 61 bladzijden lang was, plus 5 bijlagen enzovoort. Mijn vraag is aan u als voorzitter, is dit in overleg gegaan met u als voorzitter van deze commissie? En zo ja, waarom heeft u dat geaccepteerd? Immers belangrijke stukken dienen 14 dagen van tevoren aanwezig te zijn. Mijn tweede vraag zou ik aan, nu aan meneer Verbeek willen vragen. Wat is de status van dit stuk? Immers in de aanbieding staat dat we wensen en bedenkingen kenbaar kunnen maken aan de secretaris van de MRA. En ook nog eens voor de 15e. Nou, het is vandaag de 13e, dus dat zal moeilijk gaan. De fractie Plus is van mening, voorzitter, dat over dit zeer belangrijke stuk de koninklijke weg gevolgd zou moeten worden. En deze dus tenminste ter bespreking in een oordeelsvormende sessie zou moeten plaatsvinden. Waar wij op een gewone manier onze wensen en bedenkingen aan het college kunnen kenbaar maken en niet even snel aan de medewerker van het MRA. Dus ik heb 3 vragen, voorzitter, en die zou ik graag beantwoord willen zien.
Dank u wel. Dan vraag ik in ieder geval of de heer Verbeek alvast naast mij wil komen zitten.
Voorzitter, mag ik ook nog een opmerking maken?
Meneer Kok.
Het is de eerste keer dat we nu weer na de vakantie bijeenkomen met deze commissie. Het is met name een beeldvormende agenda, dus wat minder spectaculair, als ik het zo mag zeggen. Maar waar ik wel voor zou willen pleiten is dat als er een agendapunt geagendeerd wordt, en ik neem aan dat de agendacommissie kijkt hoe dat gebeurt en dat het kan, dat het in principe ook begeleid wordt door een, laat ik zeggen, in mijn woorden, een oplegnotitie met een korte beschrijving en beslispunten. In plaats van dat je inderdaad, zoals bij de MRA, in het diepe wordt gegooid met een enorm pak stukken, waarvan je in alle redelijkheid niet kan verwachten dat mensen zich dat toe-eigenen in enkele minuten. Of zonder dat er in ieder geval iets van een bijsluiter bij is die wat meer in de diepte gaat. Dus ik zou willen pleiten voor een structuur waarbij dat wat meer gestalte gaat krijgen.
Dank u wel.
Ik leg het maar voorzichtig even voor.
Ja hoor. Mevrouw Kleinstra, VVD.
Ik ben het eens met hetgeen wat u zegt en ik denk dat u wellicht mij daar de schuld van kunt geven, heer Jansen, u denk ik ook. Dat komt omdat het stuk wat is toegevoegd, dat zat 2 weken geleden in een van de mededelingen die we hebben ontvangen. Dat zat in bij de ingekomen stukken, ik moet het even goed zeggen. En omdat het bij de ingekomen stukken zat en ik het belangrijk onderwerp inderdaad vond, ben ik helemaal met u eens, en het ook vandaag op de agenda stond, wilde ik zelf graag vanuit de VVD wel iets toevoegen, hè, want dat is de mogelijkheid die geboden wordt, aan de agenda van de MRA voor 14 september. Maar het is bijna niet meer mogelijk om dat te doen, dat zag ik ook, want ja, die tijdslijn, dat komt gewoon helemaal niet uit. Dus ik heb gevraagd toevallig afgelopen maandag binnen de fractie van ja, hoe zullen we daar nou mee omgaan? Ik heb begrepen dat de voorzitter daar ook al eventjes overleg heeft gehad. Want wat ik eigenlijk graag wilde vanuit de VVD, zal ik ook maar direct toevoegen. Dat was met name het punt circulaire economie. Dat staat wel in de begroting hè, die we voor vandaag allemaal gekregen hebben. Er is een programmamanager, er wordt verkennend, wordt er het een en ander uitgevoerd. En volgend jaar gaat dat dan echt lopen. En ik vond het zo belangrijk om dat iets naar voren te halen en wat eerder op de agenda te plaatsen. Het liefst voor de komende agenda. Ook omdat circulaire economie vanuit Flevoland binnen de MRA, heb ik begrepen, wordt aangevlogen. Dus ik dacht, jongens, laten we dat nou vlot doen. Misschien praat ik helemaal voor mijn beurt en wil de voorzitter van alles zeggen waar ik helemaal doorheen ga. Maar ik denk in ieder geval een stuk daardoor hier beland is. En dat de voorzitter nu hoopt dat ik mijn mond hou en gaat uitleggen wat ze er allemaal mee wil. Maar ik dacht, ik reageer toch maar even. Want ik denk dus dat het om die reden hier ligt. En dan mag u dus mij op aanspreken. Of misschien zijn we er wel met z'n allen blij mee. We zien het in ieder geval, toch? En dan kunnen we nog wat. Oké, bedankt. Ik stop wel.
Voorzitter, toch nog een kleine reactie daarop. Kijk, ik heb wat ik geconstateerd heb, is dat ik hem pas slechts gisterenmiddag om 11:30 in mijn mailbox aantrof. Niet? Nou.
Nee, 2 weken geleden was hij er, ja.
Ik heb hem ook aangetroffen op de list. Dat was in week 35, als ik mij niet vergis. Maar dat is gewoon de vakantietijd. En ik zag nu dat hij plotseling toegevoegd was op de agenda. Dus
nee, dat is niet waar. Niet plotseling. Het mailtje kwam gewoon later.
Nou, ik heb mijn vragen gesteld en u zal er vast allemaal antwoord op weten.
Ik ga er een reactie op geven, de heer Verbeek ook. Op dit agendapunt is toegevoegd vorige week aan de commissieagenda. Omdat u voor de zomervakantie meerdere malen heeft aangegeven dat de begroting hier gewoon geagendeerd moest worden in de commissie. De begroting is op een heel laat tijdstip aan de griffie verstuurd door het MRA-bureau met het verzoek dat uw wensen en opvattingen over het MRA-werkplan en de begroting 2018 kunt mailen naar het MRA-bureau. Vanochtend is deze werkwijze besproken op het griffiersoverleg samen met het MRA-bureau. En ze hebben onder andere gesproken over de niet kloppende werkwijze van het aanleveren van de MRA-conceptbegroting. Het proces moet niet bestaande wensen en opvattingen. Dat roept allerlei vragen op. U weet, daar zitten heel veel mensen in die samenwerking. Uit mijn hoofd 32 raden en staten. Die worstelen op dit moment allemaal met een gelijksoortig iets. Hoe gaan wij een proces met elkaar invoeren wat voor iedereen hetzelfde is en wat ook nog een werkbare situatie is. De werkwijze had als volgt moeten zijn. Colleges of GS bieden de conceptbegroting aangevuld met hun zienswijze aan de staten en aan de raden. Om het proces niet te vertragen en het over de juiste zaken te hebben, want we moeten het een beetje over de inhoud hebben, hebben we ervoor gekozen om een kloppende werkwijze, dus eigenlijk een reparatievoorstel, om op een correcte wijze dit vorm te gaan geven. En als agendacommissie hebben we het volgende reparatievoorstel. GS biedt alsnog de conceptbegroting volgens de spoedprocedure met een zienswijze aan PS. En dat doen we dan op de volgende PS-vergadering, ontvangen we die. En PS kan dan vervolgens de zienswijze amenderen in deze vergadering. Dan hebben wij in ieder geval
in de PS-vergadering
van de 27e. Dat is ook besproken met de voorzitter van.
Ik heb nog wel weer een correctie.
En meneer Verbeek wil nog een aanvulling.
Maar even ook om uit te leggen waardoor de verwarring ontstaat. Want ik merk dat er is overigens niet alleen hier verwarring, er is op meer plekken verwarring over de procedure. Ik heb na ons gesprek nog weer even contact gehad met het bureau enzovoort. En je ziet dat als we praten met het MRA-bureau bijvoorbeeld, die zeggen nee, dat is toch echt een misverstand. We hebben in het convenant toen we de MRA maakten expliciet afgesproken dat het MRA-bureau veel actiever zou zijn en meer moeite zou doen om een rechtstreekse relatie met de gemeenteraden en de staten te hebben. En onderdeel van die afspraak is dat wij de begroting en de stukken zoals die hier voor liggen zelf rechtstreeks toesturen aan de staten. U heeft de stukken eerder ontvangen dan GS. Wij kennen de stukken nog niet als GS. De stelling van het bureau is, dat is in de tijd afgesproken, wij hebben ons daaraan gehouden. De afspraak was ook dat we dat 8 weken van tevoren zouden doen. Wij hebben dat ook gedaan, 8 weken van tevoren, maar hebben ons misschien onvoldoende gerealiseerd dat dat in de vakantieperiode geweest is. De griffie is bijvoorbeeld ook een periode, heeft u berichtgeving over gehad, heeft stilgelegen. Daardoor gaan er hele merkwaardige dingen met termijnen gebeuren. Hè? Want soms worden termijnafspraken geïnterpreteerd als niet zijnde vakantie. Dat soort dingen zijn allemaal niet besproken. Dus ik weet nu inmiddels dat het MRA-bureau houdt vol. Nee, het is allemaal conform de afspraken, maar het pakt wel heel erg ongelukkig uit. Ik weet dat de interpretatie van onze griffie is dat dat niet zo is. Ik heb inmiddels berichten ook van andere griffies weer die allemaal daar verschillend op reageren. Dus er zijn griffies die het met onze griffie eens zijn, maar er zijn ook heel veel griffies die het daar niet mee eens zijn. Kortom, er moet nog maar eens even over gesproken worden. Van even puur in onze relatie, GS-PS. GS heeft het stuk dus, in ieder geval, ik heb het nog niet gezien. Ja, wel via de commissie, maar niet als GS. Ik ben het met de voorzitter eens dat het in uw geval een afweging is van sturen wij dan als commissie het door naar GS met het verzoek om een reactie en dan zullen wij daar wat van vinden. Conform wat de voorzitter zegt. Of u heeft volkomen legitiem de positie en het recht om te zeggen, nou, ik ben helemaal niet zo geïnteresseerd in de opvatting van GS. Ik vind er namelijk zelf wat van. Er wordt mij een mening gevraagd en die geef ik gewoon. En die kan de voorzitter via de griffie gewoon doorsturen naar het bureau. Dat zijn de twee keuzes die u heeft. Maar ik denk zelf, gezien de animositeit over de procedure, dat lossen we hier niet op hoor. We kunnen jammeren met elkaar, maar dan is dat zo. Daar moet nog maar eens goed over gesproken worden. Dat meningsverschil moet uitgepraat worden tussen zowel de verschillende griffies als met het MRA-bureau. En daar komen ze vast uiteindelijk ook wel uit. Ik denk dat we nu even gewoon verstandig naar bevind van zaken moeten handelen.
Ja, voorzitter, duidelijke antwoorden. Ik trek de conclusie hieruit dat de een en ander fout gelopen is. En het voorstel van de voorzitter zou ik dan graag willen ondersteunen. Met name dat we dan nog een onderliggend stuk krijgen wat de visie van het college is. En wat u dan feitelijk zegt, dan gaan we dat agenderen in de PS-vergadering van de komende keer. En er zijn alle fracties kunnen dat amenderen, oftewel hun zienswijze en eventuele bedenkingen kenbaar maken. Dat lijkt me een juiste procedure en ik ondersteun dat. En ik hoor ook graag of de anderen dat ook zouden willen ondersteunen.
Ik kijk even rond.
Zou die procedure zoals die nu voorgesteld is in ieder geval willen ondersteunen. Wat met in dat gesprek ook wel meegenomen kan worden is als aan alle individuele raads- en statenleden hun mening over een begroting wordt gevraagd, wat daar feitelijk het geval is in die mededeling, dan komt het er natuurlijk bij een potpourri van meningen. En uiteindelijk kan het bureau gewoon doen wat ze wil, want het is natuurlijk van alles wat. En dat kan de bedoeling niet zijn, dus we moeten toch tot gebundelde meningen komen. En, want anders dan is het helemaal vrij spel voor het bureau zelf.
Dank u wel, meneer Korteweg. Meneer...
Ja, voorzitter, toen ik dit las, frons ik mijn wenkbrauwen ook. Ik denk dat de juiste procedure is om GS te vragen dat voor ons voor te bereiden. Dus ik ben het helemaal eens met uw reparatievoorstel. Een vraag van mijn kant uit, als we dit nou nog een keer meemaken, er komt weer iets op ons af waar wij een zienswijze op moeten geven, bespreken we het dan wel ook in de commissie en niet alleen in de Staten. Dus dan is het nu een uitzondering dat het direct naar de Staten gaat.
Dit is een echt wat mij betreft een uitzondering. Commissaris gaf ook al aan dat dit eigenlijk een werkwijze is die voor het eerst op deze wijze wordt ingevuld. Dus dit was eigenlijk een beetje verbazingwekkend. Dan ook nog eens een keer in de vakantie. Dus dan, want we hebben dat pas begin augustus.
17 augustus.
17 augustus hebben we het.
Eind van de vakantie.
Heeft PS het, wij hier met z'n allen, dus de stukken ontvangen. Met de zeer krappe data erin. Dus wat dat betreft, wat mij betreft, komt dit niet meer zo heel vaak voor en eigenlijk nooit. Ik zie mevrouw Kleinstra nog.
Ja, ik kan me ook heel goed vinden in het voorstel. Ik denk dat daarmee het probleem zeg maar is opgelost van te krappe tijdslijnen. En hoe moet je dan nog daar iets goeds mee doen? Dus ik vind het een prima voorstel, kan er goed mee instemmen. En ik denk ook wat ik de commissaris hoorde zeggen, volgens mij kan het dan van de agenda af voor nu.
Meneer Van Sloten, CDA.
Ja, dank u wel. Nou, het CDA kan zich ook vinden in dit voorstel wat nu gedaan wordt. Het leidt wel tot twee opmerkingen van onze kant. De eerste is, zijn al die 32 partners in de MRA nu vrij om te bepalen hoe zij dit gaan aanvliegen? He, wij kunnen daar nu dan wel een nieuwe constructie voor bedenken, of eigenlijk geen nieuwe, maar een constructie zoals we die gewend zijn. Maar al die andere partners, die kunnen doen wat ze willen. Dat is toch een beetje vreemd. Dat is ook mijn tweede opmerking. Het toont ook aan wat voor bijzondere constructie die hele MRA is. Het is geen GR. En als het wel was geweest, dan hadden we daar sowieso op een andere manier hierover gesproken. Maar ik denk dat dit een voorbeeld is van, wat ik al zei, de bijzondere constructie van de MRA. Ja, daar moeten we toch wel op letten.
Anderen nog? Mevrouw de Waard.
Ik sluit me bij meneer Van Sloten aan.
Dank u wel. Meneer Jansen.
Ja, mag ik nou constateren dat het stuk nu van de agenda afgaat? Dat is mijn eerste vraag. En mijn tweede is, ook een beetje aansluitend op meneer Van Sloten, gaat het college ook contact zoeken met de bestuurders van de MRA. En met de bedoeling om dit in de toekomst te kunnen voorkomen. Dus we doen nu een hele goede reparatieactie. Dat is helemaal prima, maar we moeten het ook zien te voorkomen dat het in de toekomst verkeerd loopt.
Kom gelijk dan.
Ja, commissaris.
Ik vang denk twee vliegen in één klap, want er werd net even gesuggereerd, dan kan het bureau doen wat ze wil. Het bureau kan niet doen wat ze wil, want het is de regiegroep. Dus het bureau moet rapporteren aan de regiegroep wat de reacties zijn en hoe ze daarmee omgaat. En dan beslist de regiegroep of dat de correcte manier is om ermee om te gaan. En de regiegroep is ook de plek waar wij aan de orde zullen stellen van, hey, we moeten even met elkaar over die procedure praten, want zo kan het niet. En laten we even helderheid verschaffen, en waar iedereen het dan ook de helderheid heeft, dat iedereen op dezelfde manier snapt, dat is de procedure en zo doen we het. En omdat in de regiegroep al die partijen, niet alle 36, maar allemaal als groep een vertegenwoordiging hebben, ik zit er zelf ook in, komt dat heus wel goed.
Commissaris, heeft u enig idee wanneer u in de regiegroep zit?
Wat een eerlijk gezegd, ongeveer. Er is een datum, maar ik weet hem niet uit mijn hoofd. 13 oktober hoor ik net.
Dag meneer Kok.
Ja, ik heb gelezen dat op basis van de ervaringen dit jaar, als zijnde een soort proefjaar, een procesvoorstel zal worden gedaan door de agendacommissie, hoe we in de toekomst of in de nabije toekomst om moeten gaan met de begroting en wijzigingen daarin. Dus wellicht kan ik dat toch even memoreren uit de stukken die ik heb liggen. En het is inderdaad een ongrijpbaar fenomeen, de MRA. Dat hebben we bij de presentatie ook al kunnen constateren. Want ja, het ligt een beetje buiten de geëigende democratische legitimeringsprocedures natuurlijk. Dus in die zin moet er naar gezocht worden naar een oplossing daarvoor.
Daarom is het ook zo belangrijk om die betrokkenheid van de raden in te vullen. Raden en staten. Meneer Ferdinand.
Ja, misschien toch even ook in herinnering brengen dat we voor de zomervakantie ook met een statenacademie hebben gehad. Juist op dit punt, om de rol en de invloed van de staten en raden vorm en inhoud te geven. Dus ik wilde ook meegeven dat we dat niet vergeten en daar ook zorgen dat een voldoende koppeling ontstaat dus met de acties van de regiegroep.
Dank u wel. Meneer Van Sloten.
Mag ik nog één vraag stellen, voorzitter? Die had ik dan bij de behandeling van het stuk willen stellen. Maar het is nu van de agenda gehaald. De regiegroep heeft in april de begroting eigenlijk al vastgesteld. Die geldt voor 2018. Maar de begroting is al vastgesteld. Wij moeten dan toch niet de illusie hebben dat wij die begroting nog zouden kunnen wijzigen. Of heb ik het mis?
Nou, voorzitter, als ik daarop mag interperen.
Nou, ik denk dat
Maar het is mij glashelder en misschien kan ik het u ook glashelder maken. Natuurlijk hebben we geen invloed meer op de begroting. Het enige wat ons nog te doen staat, is om wensen en bedenkingen kenbaar te maken. En die geven we mee aan het college. En het is aan het college wat ze daarmee doen en mogelijk kunnen inbrengen in de regiegroep.
Nou ja, begroting en werkplan. Maar goed, ik hoor het graag van komt tegenwoordig van de GS.
Ja, wat misschien lastig is, ik zal toch een poging doen. Als ik te lang praat, moet u even ingrijpen. Maar, kijk, we hebben het proces achter de rug over de hele discussie van willen we een MRA en hoe bouwen we hem op en wie mogen er lid van zijn enzovoort. En wat gaat die MRA dan doen? Ook kijkend naar de evaluatie van de stadsregio Amsterdam. En in dat proces en ook de discussies die met het Rijk gevoerd werden over hoe moeten regio's nou zich organiseren, manifesteren, als het gaat ook om de ontwikkeling van de inrichting van het binnenlands bestuur, is uiteindelijk dit model eruit gekomen waarvan we ook allemaal tegen elkaar gezegd hebben, we zien dat ook als een experiment. Dus het is een nieuwe vorm, voortzettend op wat we in de tijd in de stadsregio deden. Een van de lessen van de stadsregio was, in die evaluaties kwam dat ook aan de orde, dat stadsregionale parlement, zal ik maar zeggen, wat bestond, wat aan vormen van besluitvorming deed, dat heeft men eigenlijk afgeschaft, want dat was een beetje te veel toch een poppenkast. Men heeft gezegd, we maken een samenwerking waar op basis van gelijkwaardigheid en gezamenlijke belangen de programmalijnen worden ontwikkeld op een manier waarvan we allemaal zeggen, daar hebben we allemaal wat aan. Dat is dus een orgaan waarin met primair gericht op zo goed mogelijk met elkaar samenwerken en platforms hebben waar gedeputeerde wethouders meningsverschillen met elkaar uitpraten, zodat je verder kunt. Dat is het primaire doel van de MRA. Dus er vindt niet meer in de klassieke vorm besluitvorming plaats in toekenning van budgetten of wat dan ook. Dat gaat weer terug naar de reguliere gang van zaken. En dat hele debat wat we gehad hebben van wat zijn dan de spelregels van de MRA, dat heeft geleid tot het opstellen van een begroting nadat was afgesproken wat de basisbijdrage van iedere deelnemer zou zijn. Zoals wij die als Flevoland ook hebben. De begroting die nu voor ligt is niet zozeer een begroting zoals we die als provincie hebben van hebben we nog ideeën voor de beleidsontwikkeling enzovoort. Maar is eigenlijk een toetsingsmoment van al die afspraken en die gesprekken we hebben gehad. Herkent u zich in de manier waarop die begroting en dat werkplan is uitgewerkt, zoals we er altijd met elkaar over gesproken hebben? Of zegt u bij die stukken, gut, nou zie ik toch iets staan, daar hebben we het nooit over gehad. En ik heb me ook nooit voorgesteld dat de MRA zich daar zelfs maar mee zou bemoeien. Dat zou een interessante zijn. Maar het gaat niet over de discussie van, zou u dat ook nog kunnen doen, of ik zou het anders aangepakt hebben, of enzovoort. Het is een toets van, is dit de juiste verwerking van de gemaakte afspraken? Mijn eigen beeld is, zeg ik u eerlijk alvast, dat dat het geval is. Ik heb zelf nog niet verrassingen in de stukken gezien waarvan, hé, die herken ik niet vanuit die discussies die we hebben gehad. Mijn eigen beeld is dat het een hele correcte vertaling is. Maar u wordt in de gelegenheid gesteld om zelf die toets te maken. En ik raad u ook dringend aan om op die manier naar die stukken te kijken. Het gaat niet over, zou de MRA misschien ook anders kunnen organiseren? Want dat station hebben we al gehad.
Voorzitter, nog één vraag. In de commissie van 5 juli, meen ik, kon ik er niet bij zijn, maar is toen ook niet besloten dat het meer inhoudelijke deel van de MRA naar de commissie Economie zou gaan?
Wat er besloten is, is dat de inhoudelijke vakgebieden, dat die in de desbetreffende commissies worden behandeld en dat hier de begroting besproken zou worden.
Is dat niet een wat oneigenlijke splitsing of...
Nou, in ieder geval, dat is toen de keus geweest. Er zijn meerdere platforms in de MRA, dus niet alleen economie. Maar ze houden zich ook met landschap bezig, ze houden zich ook bezig met volkshuisvesting, enfin, al dat soort kwesties. En daar waar dat leidt tot vormen van gezamenlijke afspraken, want daar hebben we het in die situatie over, is de afspraak dat dat altijd teruggeleid wordt naar de betreffende raden en staten die daar wel of niet mee instemmen.
Ik vraag dit alleen maar omdat ik me dan afvraag wat een globale toets dan nog voor waarde kan hebben. Als dat zo selectief aan deze commissies toebedeeld wordt.
Wat mij betreft in dat inderdaad beperkte kader geef ik onmiddellijk toe in de vertaling zoals ik dat net verwoordde. Herkent u zich in de gemaakte afspraken en de financiële vertaling? Dat is de enige argument wat u in een toets kunt gebruiken. Volgens mij heeft u zich niet aan de afspraken gehouden. Als u dat verhaal kunt houden, dan hebben we een discussie. Maar als u verhalen houdt van, had dat niet ook gekund, dan hoort u van mij, ja, maar dat was niet afgesproken.
We gaan op deze wijze het procesvoorstel invulling geven. Dan haal ik hem dus nu formeel van de agenda af.
Nou, helaas.
En dan bedank ik in ieder geval de commissaris dat hij de heer Rijsperman had.
Nee, joh, heel veel.
En bedankt voor het vervangen. Met het punt wat wij inmiddels van de agenda hebben gehaald, kunt u zich voor de rest in de agenda vinden? Ja? Dan komen wij bij het vaststellen van de besluitenlijst van de commissie bestuur van 5 juli. Zijn daar opmerkingen? Meneer Jansen, 50+. Ga u gaan.
Ja, ik had u al een mailtje gestuurd dat ik daar het woord graag over zou willen voeren. De eerste is een opmerking en eigenlijk ook wel een beetje een vraag. Als je kijkt wie er aanwezig waren, daar worden wel de partijen bij gezet. En daar staat de heer Jansen, daar sta ik ook dan bij. En dan kijk je bij wie er afwezig is en dan staat dezelfde de heer Jansen. Die is afwezig, dus aanwezig. Mijn vraag is, kan voortaan ook bij de afwezige de partij erachter gezet worden? Dat is de vraag. Dan heb ik eigenlijk ook dezelfde opmerking van de vastgestelde besluiten zoals meneer Kok die zojuist van de PVV verwoordde. De actie is, en dat is ook een toezegging geweest van de gedeputeerden, dat de volgende onderwerpen worden actief geagendeerd in de commissie Economie. MRA Gelden, nou, daar hebben we het net over gehad. De arbeidsmarkt, effecten Flevoland. En met name die effecten voor Flevoland vanuit de MRA ben ik wel erg geïnteresseerd. En die zou ik ook nodig hebben bij mogelijke wensen en bedenkingen. Ik hoorde van de VVD al circulaire economie, dat u daar wat over had. En als we dit nu na de statenvergadering van 19 september, dacht ik, 27, na deze, waar we de wensen en bedenkingen kunnen indienen, had ik wel graag de informatie van de gedeputeerden gehad met betrekking tot de effecten van Flevoland en de besteding van de MRA-gelden. Want daar gaan we het dan over hebben en of we dan mogelijk daar wensen en bedenkingen over hebben. Dus mijn vraag is eigenlijk van, hoe gaan we daar nou verder invulling aan geven? Want als die commissie Economie, waar deze punten aan de orde zijn, na de Statenvergadering is, dan is het eigenlijk als mosterd naar de maaltijd. En dat heeft ook eigenlijk wat de fractie van 50PLUS betreft, eigenlijk ook geen zin meer om daar heel actief nog ter bespreking in de commissie te doen. Maar ik wil graag hoe daarover gedacht wordt.
We hebben 5 juli hebben wij met elkaar afgesproken dat deze zaken geagendeerd zouden worden in de vakcommissies. En daar is een aparte agendacommissie die daar zijn invulling weer aan geeft. En die zal dat op de agenda gaan zetten. Ik ben het niet helemaal met u eens dat het mosterd na de maaltijd is. Want je zult aan alle tijden vakinhoudelijk moeten kunnen discussiëren met elkaar. Deze begroting, die mag ik het heel even plat zeggen, die fietst daar eigenlijk gewoon even tussendoor. Wij hadden als agendacommissie niet eens de melding dat deze begroting überhaupt in de maak was. Dus dat was voor ons ook een verrassing. Wij hebben dat ook nog even gepolst bij de gedeputeerde Rijsperman. Die was zelf ook verrast. Dus dit geeft dus wel een beetje aan dat het toch wel van belang is. En de commissaris heeft dat net toegezegd om in de regiegroep werkwijzers aan de orde te stellen. En dan, op dit moment is er gewoon niet aan de werkwijze te tornen. We zullen het er nu hier even op deze wijze mee moeten doen. Maar gelukkig hebben we nog een hele toekomst voor ons.
Ja, dat begrijp ik. En over het eerste punt wat u aanhaalt, daar hebben we het bij de vaststelling van de agenda uitgebreid over gehad. En daar hebben we absoluut geen verschil van mening. Wat ik hier probeer duidelijk te maken, dat we deze afspraak hebben gemaakt. En daarna hebben we die begroting gekregen. Dus die fietst er even doorheen. En wat ik wil kenbaar maken, dat 50PLUS wat moeite heeft om zonder de beoogde informatie waartoe we besloten hebben, die allemaal naar ons toe komt, hebben wij moeite, want de werkplannen liggen er, hè, en de besluiten zijn daarin al vastgesteld. Maar we hebben moeite, als we niet over deze informatie nu beschikken, dat het wat moeilijk wordt om wensen en bedenkingen te gaan uitzoeken. Want ik ben heel benieuwd wat bijvoorbeeld de effecten zijn in Flevoland op de arbeidsmarkt, de circulaire economie. Wat de besteding van de MRA-gelden, waar we ook een grote bijdrage, zo'n beetje 3 ton aan leveren. Dus ik heb te weinig informatie, zo zou ik het eigenlijk willen formuleren, om goede wensen en bedenkingen kenbaar te maken, ook al zou ik ze hebben, om die dan ook in te dienen. Dus mijn vraag is, ik zie nou geen gedeputeerde zitten, dat vind ik erg jammer. Of die informatie, want het besluit van die werkplannen, die heb ik nu geconstateerd. Of die ook bekend zijn bij gedeputeerde staten. En ik neem aan van wel. En mogelijk kunnen die effecten, met name die effecten voor Flevoland, al voor de eerstkomende statenvergadering naar ons toe komen.
Dat is eigenlijk...
Ik heb de commissaris horen zeggen dat hij de indruk heeft dat de afspraken die gemaakt zijn, dat die voldoende zijn ingevuld. Met elkaar zullen wij op een bepaald moment een werkwijze moeten hebben. En we hebben vorige keer de betrokkenheid van raden en staten uitdrukkelijk met elkaar besproken. Die betrokkenheid die is ook doorgedrongen tot gedeputeerde Rijsperman. Dus wij zullen met hem op een bepaald moment toch weer de discussie moeten voeren. Of met de vakgedeputeerden die dit in hun portefeuille hebben. Wij kunnen op dit moment de werkwijze niet wijzigen. En ik snap dat u dat lastig vindt. Ik denk dat we dat met elkaar delen. Dat geeft gewoon aan dat die betrokkenheid heel duidelijk moet worden ingevuld. En dat is een van de dingen wat wij in ieder geval als agendacommissie steeds onder de aandacht van GS zullen brengen.
Voorzitter, ik heb verder geen andere mededelingen omtrent deze besluiten.
Kan ik dan de besluitenlijst van 5 juli... vaststellen? Ja? Oké. Okay. Dan heb ik mededelingen. En zo direct vraag ik of u mededelingen heeft.
Van 2 tekenlijsten.
Wij hebben 2 intekenlijsten. Eentje voor
het symposium zonne-energie.
En
de voorzitterstraining van de Flevotop.
We proberen het nog eens.
Nog een keer.
Dan heb ik de mededeling bibliotheek. De ondersteuning die heeft op de list gestaan van week 29 en week 30. Ik wil dat u toch nog eventjes actief mededelen, omdat hier natuurlijk best een discussie heeft plaatsgevonden. De mededeling jeugdzorg, die heeft ook op de list gestaan, week 29 en 30. Ik heb geen agendaverzoeken gehad om dit actief op de agenda te zetten, dus maar toch nog even voor alle zekerheid de mededeling. Zijn er van uw zijde mededelingen? Meneer Ferdinand.
Ja, voorzitter, ook wij hebben... Een verzoek om een mededeling die in ieder geval in de lijst is verschenen, ik dacht begin juli, wat betreft antwoorden op onze vragen over landschapskunst, dat die willen wij op de agenda gaan plaatsen binnenkort. Dus een agendaverzoek willen we daarvoor indienen. En we zullen daarvoor een notitie aanleveren waarvan wij vragen of die als een in de beeldvormende ronde kan worden geplaatst. Sorry. Ja,
ik heb hem genoteerd en wij ontvangen hem graag.
Ja, goed. Dank u wel, voorzitter.
Meneer Kok.
Voorzitter, ik heb een mededeling te doen over de evaluatie van de Omgevingsdienst. In 2016 hebben PS uitgesproken dat zij graag de Omgevingsdienst Flevoland, Vecht en Gooistreek willen evalueren. En daartoe is een tijdje geleden een begeleidingscommissie in het leven geroepen. Daar zitten 2 leden vanuit de commissie Ruimte in, de heer Platen en de heer Siepel. En 2 leden vanuit de commissie Bestuur, de heer Van der Aanvoort en ikzelf. Vanuit bestuur gaat het dan vooral over handhaving, personeel en governance. Dat zijn de aandachtspunten en Ruimte kijkt er inhoudelijk naar. In ieder geval is deze commissie, begeleidingscommissie, nu voor het eerst bijeengekomen en is nu aan het werk om een duidelijkheid te krijgen over welke vragen er leven rond de evaluatie. En zodra wij dat concreet op papier hebben, zal er een voorstel komen naar beide commissies. Hoe we dat precies gaan invullen, dat komt nog, maar... En de mededeling is dat wij nu gestart zijn met deze begeleidingscommissie.
Dank u wel. Zijn er nog anderen met een mededeling? Nee? Dan komen wij bij punt 5. Dat is de IPO, de voorbereiding. Meneer Meijer is ook... komt u deze kant op? Welkom. Roen heeft gezegd dat de begeleidingscommissie is begonnen.
Is begonnen.
Op de agenda staat de voorbereiding van de IPO AV en het jaarcongres 3 en 4 oktober. Helaas hebben wij nog geen stukken. En ik denk dat de heer Simonsen daar wel wat over wil zeggen. Ga uw gang.
Voorzitter, dank u wel. Inderdaad geen stukken, maar er is toch wel zeker het nodige te vertellen. In de afgelopen vakantieperiode ben ik twee keer naar Den Haag geweest voor een gesprek met het IPO. Het eerste gesprek heeft plaatsgevonden met mevrouw Menninga, waarin we gesproken hebben over de informatievoorziening naar de staten. Dat hebben we hier in huis, dat heb ik de vorige keer gezegd, ook al goed geregeld. Als u kijkt op uw agenda bij 31 december... dan ziet u daar alle in het besloten deel alle stukken van het IPO staan en u kunt het zo gewenst agenderen. Maar om dat nou landelijk te regelen, is dat een hele grote drempel. En dat gaat ook niet lukken. Maar wat er mogelijk is, dat willen we graag aangrijpen. En zo hebben we die eerste bijeenkomst, het laaghangende fruit, vastgesteld met z'n drieën. Ook Zeeland was erbij. En dat hopen we dan bij de Statenconferentie daaraan voorgaand op de AV-vergadering vast te stellen. En dan gaat het bijvoorbeeld over het notuleren van dat de notulen op de site verschijnen. Wat kleinere dingen. Het gesprek vier keer per jaar met de directeur. Zodat de informatievoorziening kan plaatsvinden ook richting de staten. Tweede gesprek heeft plaatsgevonden. Kort geleden, twee weken geleden geloof ik, met Henry Meidam, de directeur van het IPO. En dat is een van die gesprekken die we dus vier keer in het jaar hopen te doen vanuit de Staten met de directeur van het IPO over de lopende zaken om die ook weer door te ventileren naar de commissiebestuur bijvoorbeeld. Nou, dat heeft twee weken geleden plaatsgevonden. Ik heb het een beetje met kenwoorden opgeschreven wat daar allemaal is gezegd. Meneer Meidam heeft het gehad over de doorontwikkeling van het IPO. Men wil het IPO weer aanbodsgericht laten zijn. Dus dat wat de provincies echt belangrijk vinden, dat zal het IPO behandelen en de rest laten ze los. Provincies weer eigenaar van het IPO heb ik opgeschreven. Met een nieuw managementteam, waarin de verbinding met het Huis van de Nederlandse Provincies wordt gezocht. Maar ook met de Bij12 in Utrecht. Dat vervat allemaal in één MT. Het wordt een bedrijf met twee kerntaken, agendazetting en belangenbehartiging. Met een vaste bezetting van 40-60%. En de rest en is de bedoeling dat de uitvraag naar de provincies gaat voor detachering. Dus mensen hier in het provinciehuis kunnen gedetacheerd worden naar Den Haag toe om een bepaald project daar te behandelen. Dus van 40-60% vaste bezetting op de IPO. En dan 40-60% flexibel uit de provincies. Zo is het ons voorgespiegeld. Volgend jaar komt het IPO ook naar de provincie Flevoland met de vraag: wat vindt de provincie Flevoland nou een belangrijk thema? En mijn verzoek, en ik hoop dat dat namens u allen is, aan GS is: laat die vraag dan niet hangen bij GS. Wat vindt GS belangrijk? Maar laat die vraag dan ook doorklinken naar PS. Wat vinden PS dan belangrijk? Dat zou een hele mooie samenwerking zijn ook naar het IPO. Nou, en dan krijg je een hele belangrijke. De nieuwe structuur op het IPO is dan vervat in een nieuwe begroting. En die hebben we ook samen even doorgespit. Men dacht 14,7 miljoen nodig te hebben. Maar dat was een hele verrassing natuurlijk. Het wordt allemaal weer veel duurder. 16,4 miljoen totale begroting. Die stukken die hebben we dus vanavond hier niet. Ik heb wel een beetje naar gevist, samen ook met een paar andere provincies, van waaruit bestaat het dan allemaal en hoe gaan we dat dan doen? Nou, we hopen in de komende AV-vergadering wel te besluiten op die 16,5 miljoen, maar in december in een aparte vergadering de 2,2 miljoen die extra nodig is voor de nieuwe taken. Voor nieuwe dingen die op de rol staan, om daar apart op te besluiten. Dus eigenlijk een gesplitste vergadering. Nou, u zult zeggen, wat zijn dan die nieuwe dingen die, waardoor alles zo nieuw, duur wordt, bedoel ik? Ik heb het opgeschreven, een kennisplatform verkeersveiligheid voor 1,8 miljoen. Een flexpool van 440.000 euro. CAO-verhogingen. En dan intensivering van beleid. En dan gaat het over energietransitie, de omgevingsvisie, verduurzaming landbouw en het zero-emissie van al het openbaar vervoer. Nou, daar gaat men extra op inzetten. Daar houdt het IPO zich de komende tijd mee bezig. En dan hebben we nog een kleine bijeenkomst gehad over de energietransitie, want die gesprekken lopen op een moment met het Rijk over verduurzaming overal in de provincies. De vraag die bij de provincies neergelegd wordt, de ruimte die geboden wordt. Het is me allemaal nog niet heel erg duidelijk geworden, want het is natuurlijk ook nog in onderhandeling. Maar ik heb wel begrepen dat, want ik heb er ook nog gevraagd, waar gaat het Rijk nou mee komen? Wat biedt het Rijk nou zelf dan? Anders dan het vragen aan provincies van gij zult dit en gij zult dat, of eigenlijk naar de gemeentes. Maar het Rijk gaat echt geld uittrekken voor innovatie. Dus dat is denk ik wel een belangrijk om ook hier door te geven. Nou, tot zover voorzitter de mededelingen uit het IPO. Binnenkort het IPO-jaarcongres. Ook Flevoland zal zich daar presenteren. Ik hoop daar zelf ook mijn steentje aan bij te dragen. En wij gaan het hebben over zonne-energie.
Nu heeft u naar alle waarschijnlijkheid ook nog input van ons nodig.
Dat vergat ik helemaal te vragen. Voorzitter, de stukken zijn er natuurlijk niet. Maar als hier vragen leven, ja dan. En ik denk ook dat de Griffie het zo gaat regelen. Dat als de stukken er, ik denk volgende week zijn. Dat die dan in allerijl naar jullie toe gaan, naar iedereen toe gaan. En schriftelijke ronde. En dat we dan nog input kunnen krijgen van de commissiebestuur.
We gaan voor een schriftelijke consultatieronde.
Voorzitter.
Moment. Meneer Kok.
Ja, ik wil toch wat nadere opmerkingen maken bij het verhaal van Jacques. Ik moet zeggen, ik waardeer zijn inspanningen om de zaak goed van de grond te krijgen. En dat het valt ook niet mee, want het IPO heeft nogal een, laat ik zeggen, een belast verleden. Maar in de mededeling van juni stond ook nog dat de adequate informatievoorziening toen nog niet tot resultaat heeft geleid. Nou, dankzij die twee sessies in de zomer kunnen we misschien hopen of verwachten dat het wat op een hoger niveau wordt getild. Ik heb er maar aarzelingen bij, moet ik zeggen. Ook in het licht van de reorganisatie die nu weer plaatsvindt. Want ik kan me ook nog herinneren uit hele oude stukken, of uit mijn herinnering dan, dat er heel veel evaluaties bij het IPO zijn geweest. Lichte evaluaties, zware evaluaties, dat het een reeks van jaren heeft bestreken. En dat ik ook niet goed weet wat er nou uit die evaluaties echt is gekomen. Kijk, je geeft aan dat er nou een nieuw model komt, een nieuwe structuur met een nieuwe begroting. Maar zijn die evaluaties nou ook onderwerp van gesprek geweest? Of in die zin dat het input is geweest voor de nieuwe structuur?
Meneer Simons.
Ja, voorzitter, ik kan volmondig beamen dat die evaluaties, en met name de evaluatie van het advies van de commissie Deetman, dat die aan de basis liggen van de doorontwikkeling van het IPO. En dat is ook iets waar ik telkens naar terug refereer. Ook als we kijken naar de rol die de staten in deze heeft. Is dat mijn houvast van kijk, Deetman die zegt dit. Dus daarom vraag ik dit aan jullie. En dus,
ja, nee, want ik
dat heeft wel een plek.
Ik vind het wel heel erg jammer hoor. Dat na 4-5 jaar worstelen met het IPO. Want zo wil ik het toch wel omschrijven. Dat er niet meer ligt dan er nu ligt in feite. Dat we nog steeds in gesprek zijn met alle beste bedoelingen overigens. Dat er een nieuwe directeur is die ook weer zijn verhaal gaat doen. Maar dat het tot nu toe niet uitgemond is in een heldere ondersteuning van de statenleden. En dat vind ik jammer. Ik denk dat dat geluid ook wel eens doorgegeven mag worden. Want de resultaten zijn in feite te mager in mijn ogen. Dat ligt niet aan u hoor, dat wil ik ook niet zeggen. Nogmaals, dank voor de inspanningen. Ik vind het een hele klus. En blijf vooral zo doorgaan, zou ik zeggen. Maar ik heb enige aarzelingen bij wat ons nog te wachten staat in dit kader.
Ja, voorzitter, wij feliciteren elkaar als provincies na iedere bijeenkomst met ieder stapje wat we vooruit boeken. Dus daar zijn we heel blij mee. En een kinderhand is gauw gevuld. Maar ik wil er ook op wijzen dat we het hier in Flevoland goed geregeld hebben. Dus als statenlid hier in Flevoland heb je niks te klagen. Want dan, we hebben het gewoon goed geregeld. Alle informatie staat tot uw beschikking. Met de annotaties erbij. Dus mooier kun je het gewoon niet hebben. En dat hebben we dan wel mooi bereikt. Maar nou is het zo mooi als we dat ook landelijk zouden kunnen bereiken. Maar hier in Flevoland hebben we niks te klagen.
Mag ik de heer Jansen, 50 plus.
Ja, voorzitter, ik wil meneer Simons ook hartelijk bedanken dat hij ons als staten zo goed vertegenwoordigt binnen het IPO. Dus een compliment daarvoor. Ik vraag me wel af of binnen het IPO de rechterhand wel weet wat de linkerhand doet. Want wij kunnen onze, wat wij vinden over het hele IPO, kunnen we gelukkig hier ook kwijt. Hè? En dat wordt ook goed verwoord in de overleggen die met andere provincies gevoerd worden. En ook nauwgezet wordt er overleg met onze eigen gedeputeerden. Dus dat is allemaal goed nieuws. Maar ik kreeg weer een mail vanmiddag om 2:00 binnen van bureau Kien. Nou, ik heb vroeger wel eens gekiend. En dan riep ik altijd Kien als ik de hoofdprijs gewonnen had. Maar dit bureau zoekt gewoon weer de mening van alle statenleden. En daarbij krijg ik dan weer het donkerbruine gevoel, vergeef me de achterdochtigheid, dat de meeste stemmen op dat punt gaan tellen. Nou, we weten dat we op 1 na kleinste provincie zijn. En als je dan, want ik heb die vragenlijst gezien, ik zie u nekend, meneer Kok van de D66, maar ik weet niet of u ook die vragenlijst gezien hebt. Dat zijn eigenlijk ook alle onze wensen in de richting zoals wij het IPO inhoud en vorm willen geven. Ook wat die vernieuwingen betreffen. En wat mij zorg is, is dat de grote provincies met veel meer statenleden als wij hebben, uiteindelijk daar de gemiddelde, de gemene deler uit wordt gehaald. En dat dat dan de richting wordt voor het bestuur van de IPO om die kant op te gaan. Dus daar ben ik een beetje bang voor. Ik maak me daar ook zorgen over. We hebben het in Flevoland goed voor elkaar en andere provincies hebben het ook goed voor elkaar. Laat die mensen nou het werk doen voor de staat. En laten we ons niet uit elkaar spelen door dit soort onderzoeken, waar een onderzoeksbureau weer de mogelijke pecunias voor zal vragen en ontvangen. Wij kunnen het makkelijk zelf, zou ik haast willen zeggen.
Dat is een oproep. Wil je dat reageren?
Nou, ook aan.
Ja, voorzitter, wat mij betreft is het onderzoek van bureau Kien ondersteuning van beleid. Maar dat is wel degelijk een gedeeld gevoelen in alle provincies, voor zover ik ze ken, dat die informatievoorziening beter op orde moet komen. En als u de vragen die hier gesteld worden zodanig beantwoordt, zal dat alleen maar dienen als ondersteuning van beleid. Dus ik zie de discrepantie er niet in.
Laten we allemaal de vragenlijst in. Wordt het allemaal net zo goed als hier? Anderen nog? Meneer Kok, D66.
Ik werd even aangesproken, maar de heer Simonsen geeft aan waarom ik nee schudde. Ik schudde ook nee omdat uiteindelijk in de besluitvorming, ik weet niet of de heer Simonsen dat kan ondersteunen, elke provincie 1 stem heeft en dat is ook wel waardevol van het IPO. Daarnaast wil ik aangeven dat de heer Simons er samen met mevrouw Rutscheid in het IPO zit namens onze PS. En als wij opmerkingen hebben of mee te geven, dan zullen we dat doorgeven aan de heer Simons of mevrouw Rutscheid.
En volgens mij is dat ook gewoon de bedoeling. En dat gaat gebeuren in een schriftelijke consultatieronde als de stukken er zijn.
Nog even één reactie terug naar meneer Kok.
Allerlaatste.
Ja, dat klopt. Graag zelfs. Meneer Kok, ik weet niet of u de vragen gezien hebt, daarom vroeg ik het u ook. Die is gericht, dus niet per provincie 1 stem. Nee, die zijn naar individuele statenleden gezonden en die worden individueel ingevoerd. En mijn zorg is daarmee dat daar een mogelijke grootste gemene deler uitkomt die wij niet kunnen ondersteunen. Dat wil ik er alleen maar mee zeggen.
Dank u wel. Volgens mij gaan
Toch even, want ik word wel aangesproken.
Meneer
Kok. Ik heb het gehad over de uiteindelijke besluitvorming. Daarin geldt, iedere provincie heeft 1 stem. Dus dat is mijn opmerking.
Dan gaan we nu echt punt 5 afsluiten. We gaan naar punt 6. De stand van zaken doorontwikkeling, planning en controle. En ik neem zomaar aan dat de heer Meijer daar een aftrap op wil geven. Ga uw gang.
Voorzitter, dank u wel. Ik denk dat het goed is om nog even te kijken naar de stand van zaken tot op dit moment. In het huidige college-uitvoeringsprogramma is aangegeven dat het college aan het werk gaat met de optimalisatie van de planning- en controlecyclus. Deze ontwikkeling is nodig omdat ook in Provinciale Staten is aangegeven dat er gewerkt zal moeten worden aan, zoals dat heet, adequate sturingsmiddelen. Toegezegd is vanuit het college om in afstemming met de intervisiegroep Planning en Control in het vroege voorjaar van 2017 te komen met een tweetal notities die gaan over de planning en control instrumentarium en over de verbetering van het voorspellend vermogen. De notities die positief zijn ontvangen door de intervisiegroep Planning en Control werden op de list van april 2017 geplaatst. In een eerste gesprek met de intervisiegroep in juli van dit jaar heb ik samen met de intervisiegroep geconstateerd dat het goed is om de voortgang van waar we mee bezig zijn, om dat te delen met het commissiebestuur en de stukken actief te agenderen waar ik hiermee invulling aan heb gegeven. De mededeling van april met bijlage staat op de agenda en geeft een beeld waar we mee bezig zijn geweest. En voor een deel is al bekende informatie toegevoegd. We werken aan drie sporen, als bekend verder doorontwikkeling van het planning- en controle-instrumentarium. Het werken aan het voorspellend vermogen, middels beter ramen. En drie, de inzet van ondersteunende planning- en controle-systemen. Misschien is het goed om nog even aan te geven wat er in de intervisiegroep aan de orde is geweest. Overigens een aantal leden daarvan zijn ook hier aanwezig. De agenda van indicatoren is dus met de intervisiegroep besproken. Dit naar aanleiding van discussie bij de jaarstukken 2016. Nagedacht wordt om dat precies tot verbetering verder uit te lijnen, waarbij ook de inbreng van de inhoudelijke commissie aan de orde komt. Dan de wijziging van de financiële verordening en die komt binnenkort naar de commissie bestuur en Provinciale Staten. Wijzigingen in het BBV vragen om aanpassingen. Daarbij wordt gekeken of het op plaatsen bijvoorbeeld compacter kan. Om niet te regelen wat al bijvoorbeeld in wet en regelgeving geregeld is. En tot slot wat betreft de inzet van ondersteunende systemen. Via de perspectiefnota zijn middelen beschikbaar gesteld en een en ander is ambtelijk in voorbereiding. Graag werken we met de intervisiegroep planning en controle verder aan de verbetering. Ook een beetje langs de lijnen van de verkenningsnotitie. Voorzitter, hier wou ik het even bij laten.
Dank u wel. Wie mag ik het woord geven? Meneer Kok, PVV.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik moet zeggen, allemaal zeer legitieme acties. Zeer legitieme werkprogramma, als ik het zo mag noemen. Het is alleen niet nieuw. Alle stukken die we nu ter tafel liggen, die zijn ook niet nieuw. Die dateren al van, nou, laten we zeggen, 1,5 jaar terug. Ik vind het prachtig. Het is allemaal zeer kwalitatief opgeschreven. Waar het mij om gaat is, het leeft al langer. Het is nieuw. Het college uitvoeringsprogramma is ook niet van gisteren. Waar ik naar op zoek ben is de voortgang in het programma. Wat zijn de concrete resultaten? Wat is nu geboekt? Wat zijn de lijnen die de aandacht krijgen? En in welke mate heeft dat dan geleid tot verbeteringen die we nu al kunnen zien? Ik bedoel, binnenkort staat de begroting weer op het programma. En het zou ongelukkig zijn als er dan een discrepantie ligt tussen de stukken. De aansluiting tussen de stukken en de resultaten zoals we in die begroting zouden mogen verwachten. Dus ik zou wat meer willen horen dan alleen, we zijn met die drie sporen bezig, want dat verhaal ken ik al. Dat is al 1,5, 2 jaar oud en die problematiek is al ouder dan dat zelfs. Dus in die zin zou ik er graag een reactie op willen hebben. Bovendien het project Beter Ramen, wat elk jaar natuurlijk weer een highlight is in de discussie, gaat nog veel langer terug zelfs, want ooit in het verre verleden, nog voordat ik statenlid werd hier, heeft de Randstedelijke Rekenkamer zich er ook al over gebogen. En die heeft hele concrete aanbevelingen gedaan. Dus het lijkt mij goed om die historie nogmaals erbij te pakken. zodat meer concreet die aanbevelingen kunnen worden opgevolgd en ook tot resultaat kunnen leiden. Anders zitten we elk jaar weer met de oeverloze discussie over het beter ramen en het verschil wat weer weggepoetst wordt. En ik denk dat niemand er echt vrolijk voor wordt. Wij in ieder geval niet.
Dank u wel. Meneer Vermeulen.
Ja, voorzitter, wij hebben toch een iets andere insteek. U noemt als laatste opmerking het wegpoetsen van overschotten misschien of tekorten of wat dan ook. Dat is precies de kernpunt van dit voorstel. Namelijk, hoe krijgen we die informatievoorziening nu efficiënt en effectief? En hoe krijgen wij de instrumenten om onze sturings- en controlerol om die goed tot uiting te brengen? Wij kijken daar toch wat anders tegenaan. Denken dat het college op zich op basis van het collegeprogramma goed bezig is. Wat wel een punt is, en daar ben ik het wel eens met meneer Kok. Het duurt allemaal wel heel lang. Daar zijn natuurlijk een aantal argumenten voor. Hè. Ik hoef niets te vertellen over de gezondheid van meneer Stuyvenberg. Maar daardoor is het wel behoorlijk vertraagd. En dat vind ik op zich jammer. In de hele discussie, en dat heeft zich ook afgespeeld bij de behandeling van de perspectiefnota, maar ook bij de jaarrekening, zijn toch een aantal belangrijke opmerkingen gemaakt. Ik breng even in herinnering bijvoorbeeld indicatoren, kengetallen, waar best wel het een en ander aan gedaan kan worden op de kortere termijn. Dus ik denk dat we een heel eind op weg zijn. Wat ik eigenlijk zou willen, een meer samenhangende notitie, waarbij uit alle drie de elementen, hè, dus zowel de doorontwikkeling van de instrumenten, het voorspellend vermogen, hè, dus de nota bene ramen, en de ondersteunende PC-systemen, zijn een aantal hele concrete zaken genoemd. Ik zou die eigenlijk op een rijtje willen hebben met een tijdspad erbij. Hoe komen we nou concreet tot afspraken? En ik zou eigenlijk het college willen oproepen om dat toch voor het begin van het nieuwe vergaderseizoen, bijvoorbeeld ergens in mei, juni komend jaar, helemaal klaar te hebben, zodat we het laatste jaar de zaken kunnen afronden. Tot slot, u noemt de rol van de intervisiegroep. De intervisiegroep is destijds op verzoek van meneer Stuyvenberg in het leven geroepen. Die wilde een klankbord hebben. Ik krijg een beetje de indruk in de stukken, lezend, dat de rol van de intervisiegroep behoorlijk wordt opgerekt. En eigenlijk langzamerhand een bepaalde status krijgt. En dat is, denk ik wel, of niet de bedoeling. En dat wou ik graag in het midden gooien. Zelf moet ik eerlijk zeggen, wil ik liever de intervisiegroepen wat formelere status geven, zodat het een meer werkgroepachtig iets gaat worden, zodat we ook een wat een steviger mandaat hebben. Tot zover.
Mag ik daar nog op inhaken, voorzitter? Ja, de termijn die nu genoemd is, vind ik rijkelijk laat. Ik bedoel, de problematiek,
zo vroeg als mogelijk.
Ja, dat is voor mij dit najaar. We zitten al in het najaar, maar ik zou ervoor willen pleiten om nog voor het eind van het jaar een duidelijk overzicht te hebben op de drie lijnen. Waar staan we nu precies? Wat is gerealiseerd? Dat is één. Het tweede punt vind ik belangrijk, is dat ik de indruk krijg dat, mogelijk wordt dat hier ook gesuggereerd, dat de status van de indivisiegroep wat meer opgeblazen wordt dan die eigenlijk zou mogen zijn. Ik vind, en we hebben dat ook bij de bedrijfsvoering gezien, als het even niet lukt in de eigen organisatie, dan wordt er een intervisiegroep opgericht die ondersteunend mag of moet zijn of misschien de plaats in moet nemen van de eigen organisatie. Ik vind dat het primair in de eigen organisatie moet liggen om hier handen en voeten aan te geven en dat de intervisiegroep hooguit kan functioneren als een klankbord en niet meer dan dat.
En voorzitter, als lid van de intervisiegroep zou ik graag terug willen geven dat dat ook precies de reden is waarom deze onderwerpen vanavond op de agenda staan. Omdat wij als intervisiegroep hebben gezegd, wij willen graag meepraten, meedenken. Maar als het gaat om kleur geven aan wat we daar met elkaar bespreken, dan is deze commissie aanzet. Vandaar dat het nu denk ik ook goed is om te wisselen op de twee sporen, hoe ver we zijn gekomen. De heer Vermeulen geeft aan waarom het zo lang heeft geduurd. Dat betreuren we denk ik allemaal. En dat we ook richting mee kunnen geven, mede aan de intervisiegroep, zodat wij dat ook weer in het gesprek kunnen meenemen. Dus ik denk juist dat wij ook geen grotere broek aan willen trekken.
Duidelijk.
Dan we op dit moment doen. En ik zou hier in de commissie, maar daar kom ik straks wel op, ook wel een paar punten mee willen geven, zeg maar, die wat meer politieke kleur bekennen. Omdat ik me daar hiertoe gelegitimeerd voel en veel minder in die intervisiegroep.
Duidelijk. Meneer Hopster.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een relatief korte historie met documenten en intervisiegroepen. Ik vond het in ieder geval een heel belangrijk en goed leesbaar document, wat eigenlijk weergeeft dat we van een periode van controleren, zeg maar reactief naar sturen en kaderstellend gaan. Dus dat is als ik het zo lees, is dat een hele goede ontwikkeling. En dat beter sturen, dat heeft ook te maken met kaderstelling. En eventueel staat erin dat wij middelen die overblijven. En we hebben een aantal jaren onderuitputting gekend, de jaren 4 achter elkaar. Een soort cultuurkenmerk dat wij ook als staten eigenlijk die alternatieve doelen kunnen benoemen voor de aanwending van die middelen die dan niet benut zijn. En mijn vraag is eigenlijk, is dat realistisch omdat in zo'n timeline, ik kijk met name in die zomerperiode, waarbij een aantal dingen cumuleren en dan komt er een moment dat er eigenlijk gevraagd wordt als staat, nou, er is een sprake van onderuitputting, er is sprake van alternatieve middelen. Hoe realistisch is het dan dat wij dan nog kunnen besluiten om middelen te allokeren voor andere doelen? Nou, voor de rest, ik beperk me naar een aantal technische zaken die te maken hebben met instrumentarium. Er wordt gesproken over het zero-based budgeting. Dat is toegepast voor bedrijfsvoering in de afgelopen jaren. En het is inderdaad een heel zwaar middel waarvan terecht, denk ik, wordt gezegd van niet te gauw inzetten voor wat lichtere doelen. En dat geldt ook voor de plateaubenadering voor andere zaken. Er wordt gesproken over 50.000 euro te starten. Ik zou zeggen, nou, instrumentarium inzetten voor 50.000 euro. Wat gaan we dan niet voor aanwenden om die 50.000 euro te monitoren? Kan dat er niet opgehoogd worden naar 250.000 euro? Kortom, samenvattend, het cultuurkenmerk van een aantal jaren die we hebben gezien hier is toch wel onderuitputting. En de belangrijkste reden zou voor ons zijn van hoe zitten we kort op de bal ten einde effectieve investeringen ook tijdig te doen, zodat niet al die jaren opgecumuleerd leiden tot een groter overschot. Tot zover eventjes, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Gijsbert.
Heel kort, voorzitter. Heel veel goede dingen zijn gezegd. Ik sluit me wel aan. Ik zat er helemaal voor de eerste keer bij de intervisiegroep. Ik heb het wel als plezierig ervaren. En toen ik thuis kwam, heb ik hem ook gezegd, dat is dus een klankbordfunctie. En we hebben dat ook met de gedeputeerden besproken, volgens mij, dat er geen grotere status aan moet hangen. Want dan de staten gaan er met elkaar over. En wij wensen het gewoon niet, terwijl we best enthousiast zijn voor goede dingen. Maar we wensen niet automatisch de doorgeefluik te zijn van de gedeputeerden naar de staten toe. Dus dat heeft hij goed begrepen, dat we dat niet zijn. Maar we wel helpen op goede dingen. En wat dat betreft had ik er wel een goed gevoel bij. Maar ik sluit wel aan bij de heer Kok. Het zou goed zijn dat er de begroting is natuurlijk aanstaande, dat we wel een aantal dingen gewoon kunnen doen voor die begroting. Anders dan zijn we weer een jaar kwijt. Dat ben ik helemaal met hem eens.
Daarom verwacht ik ook een eigenstandig verhaal van GS.
Ja, nee, wij ook.
In dit kader. Ik heb zelf ook al nodig de specifieke aandachtspunten die ik wel even kan noemen. Gewoon om even de zaak wat te highlighten als ik ook kijk naar uw verhaal.
Volgens mij moet u dat even in uw tweede termijn doen. Want
is goed.
U heeft uw eerste termijn gehad.
Oh, ja, vind ik prima.
Nee, ik snap het. Ik snap het, maar anders dan raken we de vergaderorde een beetje kwijt.
De stukken die bijgevoegd zijn, die spreken allemaal uiteraard boekdelen. Ik weet ook dat de organisatie er keihard aan werkt om dat tempo erin te houden. Dat we inderdaad een goede begroting kunnen maken. En in relatie tot de heer Hopster. Kijk, als er dus inderdaad ideeën. De begroting geeft straks ruimte om dingen te doen. Nou, binnen de perspectievennoten hebben we met z'n allen achterover gezeten, is er bijna niks aangedragen. Dus we moeten ook echt naar onszelf kijken. Als er onderuitputting is, je hebt ruimte in de begroting, kom dan met ideeën en doe er dan wat mee. Dus wijs niet alleen dan naar het college, want het kan ook soms heel gunstig zijn dat er onderuitputting is, want dan zijn er blijkbaar wegtrajecten of andere dingen verrekte goedkoop aanbesteed. Nou, daar word ik als ondernemer altijd hartstikke blij van dat iets goed uitpakt. Dus als er dan wat overblijft op de begroting, kan ook grote blijheid teweeg brengen en moet je het met elkaar weer invullen. Dat wou ik nog gezegd hebben, voorzitter.
Dank u wel, meneer Gijsbert. Mevrouw de Waal, SP.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, wij vinden dit ook hele duidelijke stukken. Geef ook duidelijk aan wat de bedoeling is, wat we afgesproken hebben en een lijn naar verbetering. Wij denken ook dat het zo kan. We staan ook achter de voorstellen die gelanceerd zijn. Van controleren naar sturen, grotendeels. Wat we wel jammer vinden is dat de gegevens maar tot en met 2015 zijn verwerkt. En we realiseren ons dat het grootste gedeelte in 2016 al tot stand is gekomen van deze stukken. Maar omdat we ze nu pas krijgen, denk ik dat het ook wel had gekund als het wat aangevuld had geworden. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer de Jager, Partij van...
De tekst niet. Er staan wat feitelijke gegevens in die. Ja.
Voorzitter, als het gaat om het tweede spoor van Beter Ramen, ook om de onderuitputting tegen te gaan, ben ik vanuit de PvdA zeg maar echt van mening dat een one-size-fits-all aanpak niet werkt. Nou, in de stukken wordt ook nadrukkelijk gesproken over zero-based budgeting of over de plateaubenadering, zoals we die bijvoorbeeld nu toepassen bij de meerjarenaanpak bedrijfsvoering. Ik denk zelf ook aan het doorlichten van een programma. Dat zijn volgens mij prima instrumenten. Ik zou alleen wel GS willen oproepen om er ook wat vaker gebruik van te maken. En daar dan ook actief over te communiceren in de richting van de staten. Zodat we weten, oké, we doen dat nu conform een andere aanpak, heel concreet op dit thema. Daar hoort volgens mij ook bij dat we vaker zouden kunnen werken met een benadering vanuit tranches, ook toepassend op de reserves, want we hebben nu heel veel grote reserves en op het moment dat die eigenlijk zijn vastgesteld vind ik dat PS veel te vaak buitenspel staan. Dus als we dat veel gefaseerder doen dan hebben wij denk ik ook vaker beslismomenten, kunnen we als staten ook vaker sturen en controleren. En als het gaat over de aanwending van die middelen zou ik echt willen verzoeken om die veel vaker bij de programmabegroting voor te stellen. Zodat je echt een integrale afweging ten opzichte van andere voorstellen kunt maken. Nu zie je vaak dat het ergens in het lopende begrotingjaar aan de orde komt. En dan denk je van ja, het is wel logisch vanuit dit thema of deze grote box. Maar als ik het had mogen afwegen tegen een paar andere voorstellen had ik misschien anders besloten. Dus dat als opmerkingen op het gebied van Beter Ramen. Als het gaat over de perspectiefnota, nou ja, we hebben er wel wat grappen over gemaakt. In de zin van het waren nu wel heel veel PM-posten en niet erg concreet. Maar ik geef de heer Gijsbuts wel gelijk als hij zegt, we hebben die ruimte als Provinciale Staten eigenlijk ook niet zelf weten te benutten. Wat ik wel heel mooi zou vinden is als we nog iets meer kijken naar wat ze in Noord-Holland en Brabant doen. Dus echt accenten meegeven op het meerjarenbeleid, inhoudelijke ontwikkelingen schetsen en dan vervolgens ook als staten komen met voorstellen voor nieuw beleid. En wat mij betreft is dat dan nog niet meteen ook de financiële afweging. Laten we dat dan ook later in het begrotingsjaar weer doen bij de vaststelling van de programmabegroting. Daar hoort wat mij en daar sluit ik mee af wel één ding heel nadrukkelijk bij. We hebben nu gezegd, en ik vind dat echt beter, dat die perspectiefnota geen afwijkingenrapportage meer is, hè, dus geen eerste kwartaalrapportage meer. Dat vond ik toch al een wassen neus, dus laten we dat vooral niet doen. Maar dat betekent wel dat de zomernota naar voren gehaald moet worden, zoals de heer Versloten ook aangeeft. Omdat we dan ook in het begrotingsjaar nog de ruimte hebben om ook eventueel munten te verschuiven en aan andere onderdelen toe te kennen. Dus dat is volgens mij wel echt van belang, dat die zomernota dan ook voor de zomer verschijnt. Tot zover.
Dank u wel. Meneer Jansen, 50 plus.
Ja, voorzitter, ik had een heel lijstje met punten, maar die zijn keurig verwoord. Ik had het niet beter gekund, door meneer Gijsbuts en zojuist door meneer De Jager. Ik onderschrijf daarom ook, maar ik onderschrijf ook de oproep van meneer De Jager aan de gedeputeerden. Dus ik ben heel benieuwd wat de reactie van de gedeputeerden hierop is. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Simonsen.
Dank u, voorzitter. Even de accenten van de SGP, die de SGP in dit document met de drie sporen belangrijk vindt. Daar zien we dat spoor 1, dat we toch al een klein beetje op dreef zijn. Het is natuurlijk ook al een oud document. En er is ondertussen al wel wat gebeurd. Perspectiefnota wat ons betreft toch beter gepositioneerd. Ook richting de wens die we konden uiten naar de uiteindelijke begroting toe. En ook de roep om smartere indicatoren, dat vindt de SGP een hele belangrijke. Die hebben we ook geuit bij de perspectiefnota. Oud materiaal, dat moet echt anders. En we zijn eigenlijk benieuwd, wat is nou de toezegging van de gedeputeerde, maar dat past dan ook in het lijstje van meneer Vermeulen, denk ik, van wanneer en hoe gaan we dat nou aanpakken om te komen tot betere indicatoren. En wat de SGP betreft, wordt daar de hele Staten bij betrokken om iedereen mee te laten denken. Als u dat handig inkleedt, denk ik dat we met z'n allen veel meer weten als dat we het hier in dit huis door een aantal ambtenaren laten bedenken. Dus dat willen we meegeven. En dan dat laatste spoor, die langere doorlooptijd verkorten. We hebben, en dat is dan inside information inderdaad, dus als je deel uitmaakt van zo'n intervisiegroep, dan hoor je nog wel eens wat. Misschien moet dat wel niet zo wezen, maar dat gebeurt dat ook automatisch. Hebben we in ieder geval begrepen dat er ook gewerkt wordt aan een nieuw, laat ik maar zo zeggen, een boekhoudsysteem, waardoor er sneller informatie doorverwerkt is. En onze vraag is van, bent u daarin geslaagd? Er werden toen destijds offertes op aangevraagd, meen ik, of mee geëxperimenteerd. Maar hoe ver is dat? En kunt u die slag naar een kortere doorlooptijd, en dan in lijn met de heer De Jager, om die zomernota misschien ook wat eerder te positioneren? Voor de zomer vind ik misschien wel heel krachtdadig, maar in ieder geval eerder, de eikdatum ook eerder. Hoe ver bent u daarmee?
Interruptie voor de heer Jansen.
Ja, ik plaats de interruptie, meneer Simonsen. Ik denk ook dat hij het niet zo bedoelt. Ik wil hier niet zeggen dat wij het met z'n allen allemaal veel beter weten dan het ambtelijk apparaat. Want daar zit gewoon de deskundigheid. Het gaat erom en dat ben ik echt van mening, dat het gewoon vooral samen moeten doen. We samen moeten die verbetering maken. En het is toch altijd het ambtenarenapparaat die dat op een hele deskundige manier op papier zou moeten verwoorden. Maar ik denk dat u hetzelfde bedoelt als ik. Zo, ja. Ja, maar ik bespeur een kleine disqualificatie van het ambtenarenkorps.
Dank u wel. Meneer Ferdinand, ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij vinden deze notities heel verhelderend. Zowel het in beeld brengen als de analyse die eronder ligt, daar kunnen wij ons in vinden. De drie sporen, dat dient eigenlijk ook als een kapstok om deze verbeteringen te benoemen, te onderscheiden en te volgen. Dat is in zekere zin ook vrij duidelijk opgeschreven. Met name dat je ook jezelf in herkent als staten dat we eigenlijk in de loop van de jaren dingen hebben laten glijden. Hè? We zijn meer, misschien ook door de omstandigheden, de financiële omstandigheden in het land, ons meer gaan richten op controle, om te beheersen. Maar dat het nu de tijd is om ook weer te gaan doen waarvoor we zijn aangesteld, meer op kaders te gaan zitten. Dus dat vooraf lijnen aangeven, dat daar het accent weer op komt te liggen. Dat staan wij volledig achter. Als het gaat om betere ramen, ja, we hebben vaker gesproken over onderuitputting en we hadden ook zo onze meningen. We dachten dat het waarschijnlijk kwam doordat onze te weinig ambtenaren waren, onze organisatie was niet goed ingericht, of dat het door planningsoptimisme komt. Maar ik lees in dit stuk duidelijk dat het toch komt door het karakter van de provincie als orgaan, als organisatie.
Sorry, dit verstond ik even niet. Kunt u dat nog even herhalen, want dat verstond ik niet.
Ja, ik weet niet precies wat u vindt dat ik moet herhalen, maar wat wij dachten.
Het allerlaatste stukje.
Ja, onze de gedachte, ja, dat snap ik dat u dat graag wil, dat ik het herhaal. Maar u heeft mij goed verstaan, neem ik aan. Nee, wij dachten vaak dat onderuitputting op de verschillende begrotingsposten kwam door planningsoptimisme of juist door een organisatie die daar niet adequaat voor is ingericht, hè? Want door allerlei bezuinigingen en die ook neergedaald zijn op de organisatie, waren er minder mensen aanwezig. En wij dachten dat daardoor het geld niet werd uitgegeven. Hè? Dus, maar nu in deze stukken lezen we dat het ook eigenlijk, dat het vooral komt door het karakter van de provincie als organisatie, als besturend orgaan, dat we veel moeten werken met derden, en dus ook afhankelijk zijn van derden, en dat het wel een ontwikkelorganisatie zijn. Nou, dat brengt nodige onzekerheden met zich mee, waardoor je voorspellend vermogen ook natuurlijk door beïnvloed wordt. En u biedt een raamwerk van andere indeling van de begroting, een vijftaal posten met als invalshoek ramingsmethodiek. Nou, ik ben benieuwd hoe dat zich straks zal vertalen in de stukken die we krijgen. Maar ik vond het wel qua, zeg maar, qua analyse verhelderend en bespiegelend. Het heeft mij ook een spiegel doen voorhouden over hoe je naar dit soort zaken kijkt. Nou ja, en het derde spoor als het gaat om de ondersteunende middelen. We weten dat er hevig gaande is in de organisatie. Als het gaat met name om het IT-gedeelte. En er zijn ook in stukken genoemd dat het IT-gedeelte ook het werk van de staten zou moeten ondersteunen. Dus ik kan alleen maar zeggen, ik zie er naar uit. Wanneer dat ook daadwerkelijk een feit is. En nou ja, er is gesproken over het tijdschema. Ik ga er daar geen uitspraak over doen. Ik weet dat er soort zaken ook qua tijd heel moeilijk zich laten voorspellen. Maar ik hoop natuurlijk liever gisteren dan vandaag dat die systemen die ons voeden met actuele informatie, adequate informatie, heel snel beschikbaar zijn. Dat kan ik alleen maar op hopen. Maar dat hoor ik van u. Misschien heeft u een duidelijk tijdsbeeld. En natuurlijk tenslotte dat we ook vooral, en dan ga ik weer even teruggrijpen op het eerste spoor, echt gaan werken nu met indicatoren die ook ons een beeld geven van de maatschappelijke effecten. Dat is ook iets waar ik kan zeggen dat is echt zou fantastisch zijn als we dat liever gisteren dan morgen ter beschikking hebben. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Van der Avoort.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben de stukken met interesse gelezen. We hebben een aantal opmerkingen al gehoord. En in het algemeen kunnen wij hier ook mee instemmen. Ik wou nog eventjes teruggaan op de perspectiefnota die we afgelopen jaar, dit jaar gezien hebben. We vermoeden dat deze perspectiefnota al gebaseerd is, min of meer, op de conclusies die hier in het stuk staan. En we vonden die perspectiefnota een beetje rommelig. We hadden graag gezien dat de onderwerpen in ieder geval ingedeeld werden volgens de structuur van de programmabegroting. Nou was het, hier stond een stukje natuur en daar stond een stukje natuur en het was niet aan elkaar te krijgen. En dan dat financiële overzicht wat erbij zat, dat vonden we ook niet voldoende. Er werd onderscheid gemaakt tussen incidenteel en structurele kosten. En bij structureel werd dan een bedrag gegeven in 2021 en 2017. En nou ja, dan was waarschijnlijk de bedoeling dat we dachten dat het daartussendoor allemaal hetzelfde bedrag was. Bij incidenteel werd het totaalbedrag gegeven van 2017 tot 2021 en nog een bedrag uit 2017. Maar wat er eigenlijk ontbrak naar onze idee waren kolommen voor 2018. Want daar ging het toch eigenlijk om. We waren bezig met de perspectiefnota die voorbereidde op de programmabegroting van 2018. En dan hadden we wel kolommen van 2018 willen zien. Zodat we bijvoorbeeld 2017 en 2018 konden vergelijken. En daardoor een beetje inzicht kregen van welke richting we opgaan. Die opmerking hadden we al gemaakt bij de perspectiefnota, maar ik dacht ik herhaal het nog even nu het aan de orde komt. En verder heb ik geen opmerkingen. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Korteweg, GroenLinks.
Er is niet veel meer toe te voegen, hoogstens wat accent te onderstrepen. Loopt nu een paar jaar mee. Ik heb ook in de vorige statenperiode de commissie planning en controle gezeten die toen opgeheven werd. Nu de intervisiegroep is. Maar eigenlijk is al die jaren is het ongeveer over hetzelfde gegaan. En dat staat hier allemaal weer keurig opgeschreven. eigenlijk blijft het denk ik een van de allerbelangrijkste dingen. Het is ook al opgemerkt. Goede doelomschrijving met de juiste indicatoren en dan kunnen we sturen en we kunnen goed controleren. En uiteindelijk komt het daarop neer.
Dank u wel. Volgens mij hebben we iedereen gehad. Gedeputeerde.
Helemaal niet.
Dank u.
Dank u wel, voorzitter. Dank ook aan de leden van deze commissie voor hun bijdrage. Laat ik beginnen met te zeggen dat mijn politieke geboorte in Flevoland dateert van 10 mei. En dat betekent dat ik uiteraard staatsrechtelijk alle verantwoordelijkheid aanvaard voor datgene wat er voor mijn aantreden gebeurd is. Dat spreekt voor zich. Maar als ik even de gebeurtenissen, ook met betrekking tot dit soort onderwerpen die nu aan de orde zijn, de revue laat passeren, dan moet ik vaststellen dat bijvoorbeeld de jaarrekening, wat een agendapunt geweest is in het voorjaar, waar uitvoerig ook deze materie behandeld is, dat die zeg maar relatief kort voor het reces behandeld is. Dat we in die tussentijd de intervisiegroep zoals beloofd bij elkaar geroepen hebben om daar een soort klankbordfunctie mee te realiseren. En dat wij nu eigenlijk direct naar de start, naar het reces, hier de aangegeven onderwerpen met elkaar bespreken. De intervisiegroep, daar wil ik eigenlijk niet al te diep op ingaan, omdat ik eigenlijk wel aansluit bij datgene wat de heer De Jager zegt. Er zijn meer onderwerpen waar we zo'n soort begeleidingscommissie hebben, zal ik maar zeggen. En bij al die commissies is vaak de vraag, ja, zijn ze nou een alternatieve staten of hebben ze een voorkeurspositie? Ik denk dat de heer De Jager dat aardig goed heeft onder woorden gebracht. Wat mij betreft niet. Je merkt ook aan de inbreng die de leden daarvan hier in deze commissie hebben, dat zij dat absoluut bewaard hebben tot dit moment. En daar op geen enkele manier mee aan de haal gegaan zijn in die intervisiegroep. Dat ging puur om het proces. Dat hele verhaal van beter ramen, waarvan ik me heel goed begrijp en voor kan stellen dat dat gewoon een belangrijk punt is, kan ik alvast verklappen. Ja, dat weet u nou eenmaal nog niet, maar er komt heel snel een begroting aan. En ik kan aangeven dat we een korte pagina met de gevoerde acties die naargaande in die begroting hebben opgenomen. En het voert wat ver om dat allemaal op te lepelen hier, maar ik wou graag in het vooruitzicht stellen dat u daar, naar ik hoop, alvast het een en ander aan handvatten aan kunt ontlenen. Wat betreft de problematiek als zodanig, daar hebben we natuurlijk uitvoerig ook bij de jaarrekening over gediscussieerd. En ik kan niet anders zeggen dan dat wij alles doen wat in ons vermogen ligt. En ik wat in mijn vermogen ligt als gedeputeerde financiën, om te zorgen dat we zoveel mogelijk grip krijgen op dat proces. Natuurlijk aan de orde is, en ook genoemd is door zowel de heer Kok als de heer Vermeulen, de kwestie van, wij willen graag een beetje planning inzicht hebben op die drie punten die ik genoemd heb. En geef ons nou eens een overzicht wat wij kunnen gaan verwachten. Ik wil dat graag aan de heren en aan de commissie toezeggen. Uiteraard hoe en wat voor manier dat we dat gaan doen, moet ik even met de afdeling opnemen om te kijken wat dat voor concrete gestalte krijgt. Maar ik begrijp die behoefte en ik zal mijn best doen om daarin te voorzien.
Kunt u termijn noemen?
Zo kort mogelijke termijn.
Dat is?
Ja. Ik moet even met de afdeling, want dit verzoek bereikt mij nu. Ik moet even met de afdeling kijken hoe zij logistiek dat kunnen inrichten. Maar wat mij betreft krijgt u daar zeer snel bericht over.
We hebben de 18e oktober hebben wij een commissie.
Ja. Ja. Ja, ik moet dat echt even met de heren bespreken en dames wat betreft de planning. Als ik hier iets toezeg, moet ik het ook nakomen. Ik wil wel toezeggen dat ik zo snel mogelijk in ieder geval een antwoord geef op die planningsvraag. Hè, dat u weet waar u aan toe bent. Wat zegt u?
De 18e een antwoord geven wanneer het komt.
Ja, dat hoop ik van eerder te doen wanneer. Okay, ja, maar ik moet, ja, dat zeker. Maar ik wil wel een gedegen antwoord geven wat ik ook kan waarmaken. En wat anders gaat u mij terecht ook aan mijn jasje trekken. Voorzitter, ik denk dat het ook van belang is in het kader van een aantal opmerkingen die door diverse commissieleden gemaakt zijn. Wanneer krijg je welke informatie en een behoefte om die zomernota wat naar voren te halen. En ik kan u ook vertellen dat het die kant op gaat. En ik heb al aangegeven in mijn inleiding dat die provinciale verordening waar dit soort dingen in geregeld worden, dat die vlot gaat worden aangeboden.
En ik kan nu alvast verklappen dat het tijdstip van die zomernota daar nadrukkelijk een onderwerp in is. Dus ik hoop daarmee aan de toch vrij frequent gehoorde vraag gehoord te hebben gegeven.
Ja, voorzitter, toch even een vraag aan de gedeputeerde. Er wordt al in de eerste termijn genoemd dat het eerste kwartaal is te kort om überhaupt iets te bij te sturen. Denkt u dan aan de periode 1 tot en met 7 als reportagebasis of 1 tot en met 6? Want naar voren halen heeft zijn mooie kanten, maar heeft ook zijn nadelige kanten. Want het inzicht is natuurlijk vrij kort dan nog.
Gedeputeerde.
Voorzitter, ik denk met het naar voren halen, dat betekent ook dat wij hopen daarmee adequater informatie te geven. He, dus dat die informatie die wij bij u bezorgen, dat die ook zeg maar van recent moment uiteindelijk kan worden toegepast. Dus dat het meetmoment zo dicht mogelijk bij dat aanbiedingsmoment zal liggen. Ja, nou dat vind ik op dit moment nog moeilijk om dat heel exact aan te geven. Ik kom daar even bij u op terug. Nee, daar krijgt u een iets uitgebreider antwoord op. Ja, voorzitter. Ik heb al aangegeven hoe diverse trajecten en processen wat dit betreft gaan lopen. Wat betreft de opmerking van de heer Van der Aanvoort, de rommeligheid van de perspectiefnota, die neem ik mij ter harte. Ik denk dat dat iets is waar we ons over moeten buigen en moeten zien wat we eraan kunnen doen om die indruk bij u weg te nemen. Want het is uiteraard niet de bedoeling om een en ander in een rommelige context aan u te presenteren. Wat betreft de gegevens tot 2015 in de richting van mevrouw De Waal. Die stukken zijn, moet ik vaststellen, wel al eerder beschikbaar gesteld. Hè? Dus in die zin hebben wij in ieder geval gepoogd aan een adequate informatievoorziening te realiseren. Voorzitter, alles bij elkaar, denk ik dat we gewoon bezig zijn een proces op gang te brengen wat een bepaald resultaat zal geven. Want waar het natuurlijk gewoon om gaat, is dat de staten snel en adequate en concrete informatie krijgen waar zij hun beleid op kunnen baseren. En het is aan ons als college om te zorgen dat u die informatie krijgt. En ik denk op grond van datgene wat ik hier gehoord heb, dat wij ook duidelijk door u op pad zijn gestuurd met een opdracht. En ik ben eraan te houden de wijze waarop wij die opdracht uitvoeren. En ik hoop dat als de verordening is aangeboden, de begroting aan de orde is, dat uiteindelijk de staten zullen zien dat we stappen met elkaar aan het zetten zijn. En in dat vertrouwen dat we daar resultaten mee boeken, wou ik het daar hier voor de eerste termijn even bij laten.
Dank u wel. Tweede termijn. Meneer Simonsen.
Voorzitter, positief nieuws. Verblijdend ook. Ook met betrekking bijvoorbeeld naar de zomernota, dat daar echt stappen in gezet kunnen worden, zodat wij als staten in staat worden gesteld om voor zover er afwijkingen zijn waar we op in willen spelen, dat we dan ook nog kunnen inspelen. En of dat te danken is aan bijvoorbeeld het nieuwe boekhoudsysteem, dat laat ik dan in het midden, maar we komen in ieder geval zover, dus die vraag had ik gesteld, maar dat is dan uiteindelijk ook niet zo belangrijk. Maar wat ik wel belangrijk vind is die indicatoren, daar heb ik nog niks over gezegd. Kunt u daar ook een toezegging op doen hoe we daarmee omgaan? U heeft daar vast in de achterliggende tijd over nagedacht.
Dank u wel. Ik kijk even rond. Meneer Vermeulen.
In mijn eerste termijn, voorzitter, ben ik ook ingegaan op die indicatoren, dat dat een belangrijk punt is. Dus daar sluit ik aan wat de heer Simonsen zei. Ik wilde wel even de Partij voor de Dieren met name erop wijzen, meneer Van Aanvoort, dat die perspectiefnota bewust anders was dan voorheen. Het was een samenvoeging van de voorheen de kadernota en de voorjaarsnota, waarbij met name, dat staat ook in de stukken, het juist meer beleidsinhoudelijk was ingestoken en wat minder financieel. Alleen we zijn nog niet, dat is ook een rijdende trein. We zijn er nog niet, maar ik denk dat dat juist een van de verworvenheden was. Dus wat ons betreft was die perspectiefnota wel een stuk beter dan in het verleden. En heel goed leesbaar. En zeker een basis om daarmee verder te gaan. Dus daar wil ik toch een kanttekening bij plaatsen. Dan richting gedeputeerden. Dank voor uw toezegging. Mijn ingeving van ja, liefst voor het begin van de nieuwe cyclus. Hè, dus aan het eind. Mei, juni volgend jaar, dan ben ik al heel blij als we dan een aantal concrete zaken hebben afgewikkeld. Dat wil niet zeggen dat dat lijstje natuurlijk korte termijn moet komen, maar de uitvoering van de zaken die daarin wordt genoemd, die zouden wij toch binnen een paar maanden wel op de rails willen hebben. Dan tot slot de zomernota naar voren halen. Ook wat dat betreft, we hebben het in de intervisiegroep ook over gehad. Daar is natuurlijk een spagaat. Aan de ene kant wil je het zo kort mogelijk, maar als je de termijn te kort maakt, dan is het inhoudelijk weer te weinig informatie. Dus ik kan me voorstellen dat we misschien uiteindelijk niet meer in november het presenteren, maar zo rond de zomer, vlak voor de zomer of zoiets. Dat zou ik een normale situatie vinden. Tot zover.
Dank u wel. Kijk nog even rond. Meneer Hop.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik sluit me graag aan bij meneer Vermeulen over die zomernota. Dat is prima. Dan over KSF en KPI, dus de kritische succesfactoren en de performance indicatoren. Dat schijnt lastig te zijn voor provincies, maar ik kan me ook voorstellen dat er provincies zijn die het wel heel adequaat doen. Zijn die voorbeelden bekend en kunnen u daar misschien wat uithalen wat ook relevant is in deze provincie? Dan nog even een vraag over dat ZBB, de Zero-Based Budgeting. Ik heb daarvan gezegd, ja, als je dat voor 50.000 euro of 100.000 euro moet doen, dan kost het wellicht veel te veel in verhouding tot de investeringen die je doet. Ik heb voorgesteld om die limiet op 2,5 ton te leggen als item. Wellicht dat u daar nog even op kunt reageren. En voor de rest nogmaals bedankt voor uw antwoord net.
Meneer Kok, PVV.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil toch even reageren op de gedeputeerde. Kijk, de provincie is een going concern. En dat er af en toe een nieuwe gedeputeerde komt, is... ja, dat ligt in de lijn bij gelegenheid. Maar als ik hem hoor zeggen, we zijn bezig het proces op gang te brengen. Dat is dan wel erg mager geformuleerd in mijn ogen. Dus ik wacht even af wanneer de toezegging dan precies geconcretiseerd wordt over de voortgang op de drie lijnen. Ik wacht de mededeling af. Anderzijds ben ik benieuwd waar hij zegt dat er stappen zichtbaar zullen zijn op het moment dat we de begroting zien. Dus die zouden dan daarin verwerkt moeten zijn en ook geëxpliciteerd. En misschien dat vooraf al een indicatie is te geven waar we dan op moeten letten. Dat zou ik wel prettig vinden. Ik bedoel, op het moment dat hij nu zegt van ja, die stappen zitten erin verwerkt, dan kan het geen zoekplaatje zijn. Maar omdat we hier expliciet met deze materie bezig zijn, zou ik het op prijs stellen vooraf in een mededeling dan te horen en te zien van wat er precies bedoeld wordt en waar we dat in kunnen zien. Ja, dan wil ik zelf toch wel het belang van een paar punten naar voren brengen, het kader van beter ramen. Dat is de interne informatievoorziening moet echt heel goed op orde zijn om ja, knelpunten in de uitvoering op een eerder moment te signaleren. Dat is gewoon een essentiële vereiste. Ik denk bijvoorbeeld aan Europese programma's, wat gebeurt daarmee? Dat is maar een klein voorbeeldje. Want zodra je dat in beeld hebt, zodra je daar grip op hebt, dan kan je de kaders aanpassen of je kan actie ondernemen om de doelen die je misschien nog niet volledig hebt kunnen halen, om die te intensiveren of alsnog te gaan halen. Dat zou ook een optie kunnen zijn. Maar wat belangrijk is natuurlijk, is dat er een moment is dat er een voortgangsrapportage komt naar PS, dat het ook nog kan gebeuren. Dat PS ook inderdaad die kaders kan bijstellen en of ook kan zeggen van nou ga nog eens die doelen intensiveren. Dus er moet een moment zijn dat het inderdaad nog haalbaar is. En we hebben al eerder gesproken natuurlijk over de zomernota om die naar voren te halen. En ik dacht eerlijk gezegd al dat dat ook een toezegging was om die naar voren te halen. Want dat is op zich niet nieuw. En in die voortgangsrapportage ja, moet je ook zeg maar de afwijkingen of de mutaties koppelen aan de prestaties van de begroting. Waarop heeft de informatie nou exact betrekking? Informatie moet vooral tijdig naar PS gaan. zodat die nog kunnen bijsturen. Heel belangrijk. En duidelijk aangeven waarop de afwijking nou exact betrekking heeft, in plaats van een willekeurig bedrag in de groep gooien. En jongens, zie maar wat je ermee doet. Maar het moet heel duidelijk gelieerd zijn aan de afwijkingen in de bepaalde programma's, in de doelstellingen die je had willen halen of die je mogelijk nog wel zou kunnen gaan halen. Ik denk dat dat hele praktische punten zijn waar je heel sterk naar moet kijken. En ja, eerlijk gezegd verwacht ik ook dat in de notitie beter ramen, of dat in de overkoepelende notitie die net is toegezegd op enig moment, hopelijk dan dit jaar, want daar ga ik wel vanuit, dat dat ook een plek zal krijgen inderdaad. Dus laat ik zeggen, we wachten nog even de acties af. Dank u.
Dank u wel. Iemand nog voor de tweede termijn, meneer Jansen?
Ja, voorzitter. Het ontbreekt in ieder geval niet aan het ambitieniveau van deze gedeputeerde. En daar wil ik hem graag een compliment voor geven. En wat mij betreft had hij ook niet naar links hoeven te kijken toen hij uitsprak om al in de vergadering van oktober al met voorstellen te komen voor de acties. Dus ik zou u willen aanmoedigen om daar gewoon aan vast te houden. U bent immers de baas van uw eigen portefeuille. En u mag van het deskundige ambtenarenapparaat mag u ook diezelfde ambitie verwachten, voorzitter. En waren ook heel content met datgene wat u zei over de zomernota. Ik ben er ook heel erg, daar word ik blij van. En u zei wel enigszins naar meneer Avort toe dat hij zijn opmerkingen ter harte nam. Ik ben het eens met wat meneer Vermeulen daarover zei. Het is immers op weg naar vernieuwing, op weg naar een verbeterde financiële stukken. En naar meneer Avort zou ik willen zeggen van ja, het is niet helemaal conform zoals we dat in gewend waren. Het was altijd conform zeg maar de vaststelling bij de voorjaarsnota, zoals we dat nu ook hebben gedaan. Maar wat ik u mee wil geven is dat het nu wel zo staat geschreven dat u zich beter politiek kunt uiten. Dus wat ik hiermee wil zeggen, hij is veel politieker nu geworden. En dat is ook wat wij als 50PLUS altijd als heel wenselijk hebben uitgesproken. Dus we zijn ook heel benieuwd waar u zeg maar in oktober mee komt. Dank u wel.
Ik geef het woord aan de gedeputeerde. Gaat u gang.
Ja, voorzitter. Nogmaals dank voor de warme woorden en richting de heer Jansen. Als een fractie zegt dat zij een stuk rommelig vinden, dan nemen we ons dat ter harte. We hopen natuurlijk graag dat iedereen makkelijk wegwijs kan met de stukken. En ik zeg altijd met dit soort dingen, de kwaliteit van de boodschap wordt bepaald door de ontvanger en niet door de zender. Dus daar zal ik toch dan iets mee moeten doen, wat het dan ook materieel kan zijn. Ik wou even stilstaan bij het verhaal van de indicatoren, wat bij een aantal sprekers teruggekomen is. Vaak wordt gedacht dat de indicatoren zoiets als een soort toverformule is op financieel gebied. Wat een beetje van die landelijke commissie BVV afkomstig is. En als je die maar op een soort wiskundige manier inpast, dan ben je bezig met een soort kwaliteitsverbetering. Wat in feite van belang is, is namelijk dat die indicatoren, dat is de manier waarop je inhoudelijk gaat sturen, gaat beoordelen. En overal in het land worden die discussies gevoerd. Ik heb dat ook elders meegemaakt. En dan wordt er gezegd van, nou, dat laten we maar over aan de mensen van financiën. Dat is natuurlijk heel onverstandig. Want je kunt met drie zinnetjes kun je een compleet beleid overhoop gooien. Hè? En daarom is het ook van zo'n grote betekenis dat je dat met elkaar doet. En dat je dat zo breed mogelijk aan de orde stelt. En dat is eigenlijk wat wij willen doen. Daarom willen we ook de staten daartoe in positie brengen. Hè? En dat betekent dat wij zeggen van nou, we willen A, nog een keer terug naar de divisiegroep daarmee. B, denken wij sterk, ik kan dat nog niet helemaal toezeggen omdat dat nog in bewerking is, maar wij denken sterk aan zoiets als een staatsacademie bijvoorbeeld, om dat nog handen en voeten te geven. En uiteraard bespreking in de vakcommissies vervolgens. Hè. Die zorgvuldigheid, ik begrijp wel dat dat een beetje kriebelt om
He, dat is ook zo'n onderwerp wat al kennelijk ook al veel langer aan de orde is. En je wil graag boter bij de vis. En dat begrijp ik allemaal wel. Maar juist die zorgvuldigheid moeten wij betrachten. He. En ook omdat het specifiek Flevoland is waar we het over hebben. Ja, er zijn ook andere provincies natuurlijk die met dezelfde materie worstelen. Dat mag helder zijn. Gemeentes trouwens ook. Maar wij moeten onze indicatoren vaststellen. Want wij beoordelen in Flevoland hoe wij tegen dat beleid aankijken. En daarom wil ik toch die weg via u bewandelen.
Meneer Simonsen.
Als ik even mag inbreken in het verhaal. Ik heb ook volgens mij al eerder betoogd dat als je bijvoorbeeld kijkt naar de indicatoren omtrent verkeersveiligheid. Dat daar gewoon cijfers missen. Het aantal, ik weet niet, doden of gewonden. Daar ging het dan over op ziekenhuisopnames. Heb ik de indruk dat er vanuit dit huis te weinig energie wordt gelegd om die cijfers boven water te krijgen. En dat is wat ik, wat u nog niet bij mij wegneemt. Dat is een actie die gewoon in het huis kan plaatsvinden. En dan hoeven we geen nieuwe indicatoren, maar op zoek naar die cijfers, gewoon actief op zoek naar die cijfers. En zodoende de staten in stelling brengen. Dat zou ook al een stuk helpen.
Nou ja, voorzitter, daar neem ik kennis van. In die zin dat ik in ieder geval mij niet zo bewust was van die gerichte vraag. Ik zou, dat heeft hij misschien al eerder gedaan, maar voor de volledigheid willen vragen. Als u nadrukkelijk concrete vragen heeft die in dat opzicht onbevredigend zijn opgepakt, dan sta ik daarvoor open, dan wil ik dat graag van u vernemen en dan maak ik daar werk van. Dat we daar op de een of andere manier een passende reactie op geven, dan wel het cijfermateriaal gewoon overhandigen als dat kan. Ja. Dus dat, die toezegging, die krijgt u van mij. Overigens, voorzitter, ook richting de heer Simonsen, daar heeft hij nog wel recht op, die opmerking over dat nieuwe boekhoudsysteem. Is toch goed om het daar even over te hebben. Want dat is niet wat wij zien als een nieuw boekhoudsysteem. Wij willen de planning- en controleproducten beter digitaal ondersteunen. He? En daartoe is er een en ander ambtelijk in voorbereiding, offerte aanvraag enzovoort. Dit wordt in uitvoering genomen in de tweede helft van dit jaar. Nadere berichtgeving daaromtrent volgt. Maar het begrip boekhoudsysteem doet niet helemaal recht aan wat eigenlijk bedoeld wordt. Wat betreft de zomernota, ja, heb ik toch het gevoel van, ja, ik heb die toezegging gedaan. Dat kan best zijn, hoor, dat die eerder ook misschien alles gedaan is. Maar in mijn bewustzijn in ieder geval doe ik hem nu. En ik weet ook, dat zal echt niet lang duren, die garantie krijgt u van mij, dat die verordening waar dat ook in geregeld wordt, bij u wordt aangeboden. De heer Kok zegt, van de PVV, die zegt, we moeten maar zien, hè, we horen wel eens meer wat. Ik zou willen zeggen, en dat is een uitspraak die niet gedaan is door een voorman die zozeer mijn politieke stroming vertegenwoordigt, maar iemand anders die ooit gezegd heeft, let op onze daden. En ik denk dat dat de enige passende uitspraak is die ik in uw richting kan doen. En ik denk niet dat het voor mij mogelijk is nu om helemaal te reciteren uit datgene wat in de begroting komt te staan. Maar die korte paragraaf, die kunt u zo vinden als de begroting er is. He, dat moet u makkelijk kunnen vinden. Vindt u hem niet?
Ik hoop dat u hem expliciet over.
Dan belt u mij.
Nee,
dan belt u mij
ten
stop.
Nee, zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Ik denk dat als u die toezegging doet, als u dat verhaal houdt, dat u ook aangeeft waar het staat.
Ja, maar ik kan nu even niet aangeven op pagina 20. Hè? Nee, akkoord. Ja, nee, maar wij zullen aan die behoefte tegemoet komen. Be sure. Ik meen dat ik hiermee in hoofdlijnen nog op een aantal aanvullende opmerkingen ben ingegaan, voorzitter. En hopende op de volgende stappen.
Meneer Hofster.
Ja, voorzitter, toch even, ik vind het wat merkwaardig, want ik heb altijd geleerd, als je dit vierluik, waar is het voor nodig, wat hebben we er voor over, waarop doen we dat, dan slaat je dat altijd af met de passage, waar heeft het toe geleid. Anders is je planning controlcyclus nooit rond. Dus ik vind het merkwaardig dat u zegt van, ja, dat is wel lastig voor ons, en ik vraag u ook, de KSF en de KPI van andere provincies die daar wellicht een stap mee gemaakt hebben, kunnen we dat meekrijgen als informatie. Want ik vind het onmogelijk om een planning controlcyclus te doen waar geen enkel moment van evaluatie in zit van waar heeft het toe geleid. Dus ik blijf dat gewoon wel erg op hamer om dat wel heel nadrukkelijk te zien.
Ja, voorzitter. Ik zal mijn uiterste best doen om zo goed mogelijk aan uw wens tegemoet te komen.
Dank u wel.
Dank voorzitter. Ik zou nog graag wel aan de gedeputeerde mee willen geven dat als het gaat om de indicatoren, dat we daar ook in het, u heeft terecht opgemerkt dat het in de commissie, het sluit ook aan op wat Rob zegt, maar dat het in de commissies aan de orde komt. En laten we er vooral voor waken dat we nou geen indicatoren bedenken die we niet kunnen meten. En dat ik zeg het hier maar gewoon, dat die uiteindelijk het flauwekulsysteem legaliseren. En dat het echt nuttig moet zijn om te kunnen sturen en te kunnen bewaken. En anders moeten we er niks achter zetten. Want het is de achterliggende jaren regelmatig gebeurd. Ik herinner dat nog ooit een vorige periode in mijn eigen bestaan. Denk je, waarom doen we dat eigenlijk? Want niemand kan er wat mee. En dan kunnen we beter zeggen, daar hebben we geen indicatoren voor. En het moet ook niet over beleid van anderen gaan. Maar vooral over waar wij op kunnen sturen als provincie. En dan blijven er niet zoveel over. Dat zijn een aantal strategische doelen. Ik heb het u eerder horen zeggen, dus daar ben ik helemaal met u eens. Dus dat we daar met z'n allen ook goed om denken, dat we zelf de flauwekul niet gaan bedenken die we niet kunnen bewaken. Dan wordt het leven een stuk makkelijker, meneer Hopster.
Ja, voorzitter, maar kijk naar de voorbeelden elders. En nogmaals, we hebben zoveel provincies in Nederland.
Ja, wel, maar die landelijke cijfers, die kunnen we niet vergelijken allemaal.
Ze zullen niet allemaal flauwekul zijn, denk ik.
Nou, ik vind voor een deel, ik heb het lijstje gezien, voor een deel mag ik recht zeggen, vind ik maar dan, dat te vergelijken met onze provincie.
Dan stel ik op prijs om dat lijstje wel te ontvangen waar er mee gewerkt wordt en waar het toe leidt. Want daar heb ik wel behoefte aan. Want ik vind het allemaal erg mager om.
In de commissies kunnen we dat allemaal uitexerceren wat belangrijk is. En dan kunt u dat niet prettig invoeren.
Ik vraag naar de best practices om elders te kijken waar het werkt. En dan kunnen wij dat bepalen of het flauwekul is of geen flauwekul. Want beleid zonder eindevaluatie.
Dat heeft u mij niet horen zeggen, meneer Hopster.
Volgens mij gaan we deze discussie afsluiten, want daar is genoeg over gezegd en gedeputeerde heeft nog een nabrander.
Een enkel zinnetje daar volgend, want dat is eigenlijk wat ik bedoelde richting de heer Hopster van ik ga mijn best doen. Ik kan mij best voorstellen dat we in dat hele traject wat ik u in het vooruitzicht gesteld heb, dat we daar gegevens van andere provincies bij betrekken. En ik wil u best voorleggen wat er elders voor zover helder traceerbaar wat daar speelt en hoe daar daarmee omgegaan wordt. En dan kunnen we dat wellicht bij onze eigen beraadslaging betrekken.
Voorzitter, dan nog één keer. Mag het op korte termijn, want ons best doen, ja, we doen allemaal ons best, maar ik heb behoefte aan wat meer harde informatie.
Wij hebben de toezegging van de gedeputeerde met betrekking tot de voortgang. Dan hebben wij uiterlijk 18 oktober krijgen wij daar uitsluitsel over hoe het verder gaat in het kaderstappenplan. En tevens heb ik de gedeputeerde horen zeggen dat hij actuele informatie die er is, dat hij daar zich actief voor gaat inzetten. En hij zal kijken wat er voor zaken zijn bij andere provincies. Als het indicatoren betreft. Ja? Prima. Komen wij bij nu het laatste agendapunt. Dat is de nota risicomanagement. En ik neem aan dat de gedeputeerde daar ook een aftrap op wil geven. Guig.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een paar korte opmerkingen. Nou, op grond van de financiële verordening leggen gedeputeerde staten periodiek een dergelijke nota aan de Staten voor. Bij de perspectiefnota 2017-2018 koos het college ervoor om een aantal beleidswijzigingen ten aanzien van het risicomanagement door te voeren. Collega Appelman heeft bij die behandeling een presentatie toegezegd over de aanpassingen in het risicomanagement beleid. Op de lijst van moties en toezeggingen is aangegeven dat aan deze presentatie het vraagstuk gekoppeld kan worden hoe met dit onderwerp verder te gaan. Gedeputeerde Staten hanteert al wel de 5 beleidsuitgangspunten die vastgesteld zijn via de perspectiefnota, maar zal ook nog de nota en risicomanagement afzonderlijk ter vaststelling aanbieden aan provinciale staten. Oktober oordeelsvormend in commissiebestuur en daarna besluitvormend in de staten. En ik zou eigenlijk heel graag aan de heer Paul Kloekhoen willen vragen om de toegezegde presentatie te verzorgen. Dank u.
Oké, prima. Heel kort voorstel. Ik ben interim risicomanager. Ik heb meerdere risicomanagementprocessen geïmplementeerd. Onder andere bij gemeente Amsterdam. Ik ben nu ad interim ook risicomanager bij Defensie. Mij is gevraagd om deze presentatie te geven. Om even u doorheen te leiden wat er is gebeurd. En wat u kan verwachten van het risicomanagementbeleid 2017. Ik ga wat vertellen over de aanleiding. Risicomanagement begint niet zomaar. Daar is een aanleiding voor geweest. Niet alleen dat je het moet doen, maar ook ik heb een rondje land gedaan. En er kwamen ook andere behoeftes kwamen naar voren toe. En die zijn allemaal verwerkt in het beleidsplan. Ik ga wat zeggen over het doel van risicomanagement. Het is wel belangrijk om even aan te geven waar risicomanagement voor staat. Belangrijk is ook om te weten dat risicomanagement geïntegreerd is in de bestaande processen. Het is niet een doel op zichzelf. Een framework, een raamwerk eigenlijk, is vastgesteld. Dat is makkelijk om te weten van ja, waar hang je nu risicomanagement aan op? Welke methoden gaan we gebruiken? Een heel belangrijk punt is ook de volwassenheid van risicomanagement. Want je kan natuurlijk met methodes en technieken kan je gebruiken, maar je moet ook het ambitieniveau kennen van een provincie. Je kan natuurlijk ook zeggen van ja. Is het voldoende wat je nu doet? Dat kan. Of wil je een stapje vooruit komen? Nou, dat is vastgesteld. Of tenminste, dat moet vastgesteld worden. Lines of defense. Belangrijk is ook dat risicomanagement niet alleen dat je dat vertelt, maar dat je het ook borgt. Dat betekent ook dat er een verantwoordelijkheid voor risicomanagement niet bij de risicomanager ligt, zoals bij mij. Maar dat het echt in een lijnbeleg moet gaan worden. Nou, daar zijn we ook heel druk mee bezig op dit moment. Een van de PS-voorstellen is een beter integraal overzicht. Dat laat ik straks zien hoe dat eruit komt te zien. Ik ga een toelichting geven over de andere PS-voorstellen. En uiteindelijk de spelregels van risicomanagement. Ik wil even beginnen met de aanleiding van risicomanagement. Net al verteld dat je dat moet doen om de 4 jaar. Dat is een taak die je voor jezelf opgelegd hebt. Aan de andere kant, na het rondje land, dus het rondje langs managers. En organisatie kwam er ook naar voren toe dat er meer risicobewustzijn moet zijn. Provincie Flevoland is een jonge gemeente met veel ambities. En dat betekent dat als je met ambitie bezig bent, dat je ook bewust moet zijn om keuzes te maken op basis van risicomanagement. Dat kwam naar voren toe. Een heel belangrijk punt is leren van het verleden. Zonder risico's kan je niet leven. Als je bij zo'n spreken geen risico's wil lopen, dan moet je in bed blijven liggen, zeg ik altijd. Je moet een keertje gaan opstaan, de straat oversteken en je werk gaan doen. Nou, dat betekent dat je misschien moet leren van fouten in het verleden. Niet dezelfde fouten maken, dus ook niet dezelfde risico's lopen als het eerder heeft voorgedaan. Het moet praktisch werkbaar zijn. Risicomanagement is het moet niet zo zijn dat het een hobby is van financiën. Financiën komt weer langs met een nieuwe hobby. Het moet echt een onderdeel zijn van je bedrijfsvoering, maar ook van de besluitvorming van PS. Het is niet alleen de ambtelijke organisatie die daarmee moet gaan werken, maar het is ook PS en GS die er moet gaan werken. En niet alleen de moment dat er een jaarrekening komt, programmabegroting, hebben vele PNC-cyclus door meegemaakt. En risicomanagement begon alleen maar te leven op het moment dat de programmabegroting ingeleverd moest worden. Even snel langs iedereen en de weerstandsparagraaf staat weer. Dat kan goed zijn als je ambitieniveau dat ook vertelt. Maar dat is niet het ambitieniveau van provincie Flevoland. Dat is meer. Iedereen doet aan risicomanagement. Ik ben er nooit een manager tegengekomen die gezegd heeft van als ik de vraag stel, doet je al risicomanagement? Geen enkele manager zegt tegen mij, nee, ik doe niet aan risicomanagement. Iedereen doet aan risicomanagement. Ook u. Alleen de vraag is, wat verstaat u onder risicomanagement? Wat betekent dat voor u? En wat is een risico? En daar moeten wel spelregels voor bedacht worden. Nou, is de aanleiding. Dit is misschien een platgetreden pad, maar het primaire doel is dat het moet bijdragen voor in controle zijn. Nogmaals, als je risico's in kaart hebt, dat betekent niet dat je elk risico moet gaan reduceren, vermijden. Je moet ook risico's durven nemen, als je maar weet dat die risico's er zijn, dat is wel belangrijk. Dan ben je in controle, klinkt gek, als je risico's neemt, kan je ook in controle zijn. Dat kan. Het moet wel een relatie hebben met je doelstellingen. Je moet altijd even denken van, ja, waar gaat het eigenlijk om? Hè? Wat doen we? En heeft het risico wel een relatie met je doelstelling? Dat is wel belangrijk, omdat je anders je gaat focussen op de risico's. Ik zeg maar heel gechargeerd van een kopieerapparaat. Misschien heel erg belangrijk is een aantal mensen. Terwijl misschien de inkoop van een kopieerapparaat het doel is om te zorgen dat je goedkoop kan kopiëren. Ik zeg maar iets. Het gaat erom dat je in ieder geval relateert aan datgene wat je doet in je organisatie. Elke keer weer. Dat is het doel. Het is een ingewikkeld plaatje, maar dat zegt wel alles over hoe we risicomanagement positioneren. Aan de linkerkant ziet u eigenlijk alle uitgangspunten die wij kennen, die provincie Flevoland zich ten doel stelt. Dus geheel provincie moet meedoen met risicomanagement, niet alleen afdeling, dat geldt voor heel provincie. Dus dat betekent niet alleen de ambtelijke organisatie, maar ook de bestuurlijke organisatie. Het draagt bij van in controle zijn. Hier staan de kaders van het weerstandsvermogen, dat is 1,1, 2,0. Weerstandsvermogen houdt in, je hebt zoveel risico's in geld en er moet zoveel reserves tegenover staan. Dat moet in evenwicht zijn, dat staat hier. Een maturity niveau, daar kom ik straks op, een volwassenheidsniveau voor risicomanagement, wat betekent dat dan? En iedereen is risicobewust. Dit zijn de uitgangspunten. Dit is uw planning control cyclus, daar heeft u een gedeeltelijk over gehad met documenten die van toepassing zijn, dat wordt risicomanagement in principe in geïntegreerd en gecorporeerd. Maar niet alleen op PS-niveau, maar ook op afdelingsniveau. En wat u hier ziet staan, is eigenlijk niks anders van hoe ga je risico's eigenlijk boven water halen en hoe monitor je dat. Die drie elementen bij elkaar zorgt er eigenlijk voor dat het een eenheid is. Dit komt niet van mij vandaan. Dit is een geaccepteerd risicomanagementmodel waardoor vele gemeentes, maar ook provincies, wordt gebruikt. Dat heet het ISO 31000. Technisch, maar dat is een framework dat internationaal gebruikt wordt en die goed toepasbaar is binnen de overheid. En daar hebben wij onze beleidsplan op gebaseerd. Het is niet helemaal makkelijk te lezen, maar eigenlijk wat hier staat is het ambitieniveau van risicomanagement gerelateerd aan een aantal vakjes, een aantal niveaus. Dit is gebaseerd ook op bestaande risicomanagementmodellen, maturity modellen. En je moet me voorstellen, wat hier staat, is dat laagste niveau, die krijg je gratis. Dat doe je bijna niets aan risicomanagement. Dan zit je eigenlijk vanzelfsprekend op het laagste niveau. Dat betekent dat je bent niet bewust van de noodzaak van risicomanagement. Dat is wel heel lastig. Als je niet bewust bent van de noodzaak van risicomanagement, dan kan je risicomanagement ook niet implementeren. Je moet echt wel bewustheid dat risicomanagement een onderdeel wordt of een nut van inziet om dat te implementeren. Nou, daar zit de provincie niet in. Provincie zit ongeveer tussen niveau 2 en 3. Gedeelte, toen ik binnenkwam, was het geïntegreerd, geïmplementeerd, nog niet integraal inzichtelijk. En daar zijn we hier heel hard mee bezig. Het derde niveau is een gemanaged niveau, dat in alle lagen van de organisatie is risicomanagement geïmplementeerd. Het werkt, we gebruiken dezelfde methodes en methodieken. En het wordt ook organisatiebreed toegepast. Vooralsnog, heb ik eerst gezegd, we gaan ambitie niveau 3 gaan wij hanteren. Gaan we ook toepassen. Zorgen dat methodes en technieken, bewustwording, dat iedereen dezelfde taal spreekt, dat ook op alle lagen van de organisatie risicomanagement aanwezig is. Nou, daar gaan we voor. Daar wordt ook een plan van aanpak voor geschreven. En op het moment dat je dat gehaald hebt, dan kun je altijd nog op het hoofdniveau gaan. Dat het, dan zit het echt in genen, dan zit het continu ook in de besluitvorming. Je bent er continu mee bezig, je praat over risico's. Dat is een stapje verder. Maar vooralsnog gaan wij eigenlijk voor het geweest niveau. De eigen ambitie.
Ja, de ambitie, maar wat zou dat bij deze provincie kunnen zijn?
Nou, minimaal 3. Ja, als je dus serieus bezig wil zijn met risicomanagement, dan moet je toch wel zorgen dat je minimaal een gemanaged niveau hebt van risicomanagement in alle lagen van de organisatie. Dan heb je in ieder geval je risico's inzichtelijk en dan kan je daarop gaan sturen. Dit plaatje, dat is een lines of defense, dat komt vanuit de accountancy trouwens dit. De accountant kijkt er ook naar hoe de risicomanagement nu geborgd. Dat zegt eigenlijk dat de verantwoordelijkheid voor risicomanagement in de lijn zit. bij de manager. Daar zit het risico, daar zit de verantwoordelijkheid voor het managen van risico's. Niet bij de risicomanager. De risicomanager kan geen eigenaar zijn van het risico. Die kan ook niet verantwoordelijk zijn voor het nemen van beheersmaatregelen. Dat zorgt ook dat wij daar nu op dit moment ook goed aan het kijken zijn. Hoe borgen we nu risicomanagement in de lijn? Hoe zorgen we dat het een mechanisme wordt zonder dat MO daar continu aan moet trekken en duwen? Dat het vanzelf loopt. Dat betekent dat je goed moet nadenken over wie is waar verantwoordelijk voor. Nou, risico-eigenaarschap in de lijn betekent dat de manager een verantwoordelijkheid heeft in het risicomanagementschap en op projectleiders. Dat noemen ze ook de first line of defense, hè, want daar worden risico's opgevangen en beheerst. Mocht het nou niet lukken, het kan altijd dat een manager of een projectleider die verantwoordelijk is voor risicomanagement of risico's, het niet zit of het doorheen glipt, dan is er nog afdeling risicomanagement bij afdeling MO die dan zorgt dat hij ook een taak heeft om te kijken van missen we geen risico's. Dat zit ook bij bijzonder interne controle. Die kijkt daar ook naar, ook een onderdeel van afdeling MO. Die zorgt ervoor dat wij nog die risico's die doordruppelen, die de manager bijvoorbeeld niet ziet, die zien wij dan weer wel. Ook cursussen door opleiding, de continu bewustwording te geven aan de managers. Mocht dat ook niet lukken, hè, zien wij dat niet, dan bestaat er nog, en die wordt dan ook ingevoerd, de interne orde, dat hebben we nog niet. Dat gaan we wel implementeren binnen de organisatie die los van MO onderzoeken kan doen naar de effectiviteit en efficiëntie van risicomanagement. Die kan ook risico's opvangen. De vierde lijn van defense is de accountant zelf. En daar moeten we zien te waken, want we moeten zorgen dat we in ieder geval dit proberen zo goed mogelijk in te richten. Dat is een beetje ook het uitgangspunt van de implementatie. Een PS-voorstel is onder andere een verbeterd klassificatieschema. Voorheen was het klassificatieschema, een mooi woord, hè? Klassificatieschema bestaat van hoe ga je om met de kans. Een risico heeft altijd onzekerheid in zich, hè? Dat kan nooit 100% zijn of 0%. 100% is een, als 100% gebouw kans in het gebouw om de brand vliegt, is het al aan het branden. Hè? Zo moet je dat zien. Het gaat altijd een bepaalde onzekerheid. En dan zie je ook waar we staan. Het kan een zeer kleine onzekerheid zijn, kans 10%, of een zeer grote kans dat iets plaatsvindt. Dat is een 5-punt schaal geworden in plaats van een 3-punt schaal. En we hebben ook de impact in plaats van 3 punten, hebben we naar 5 schalen verdeeld. Dus je krijgt eigenlijk een impact kan zeer groot zijn, groot, matig, klein of zeer klein. En waarom hebben we dat gedaan? Je krijgt wat diversificatie in de grootte van de risico's.
En welke klassificatie, als ik zo vrij mag zijn, is het dan raadzaam om die in een risicoparagraaf op te nemen? In welk van die vlakjes zit je dan?
We praten over, wat nemen wij op in de risicoparagraaf? Dat is de vraag. Daar hebben we over nagedacht, want je moet niet een klein risicootje, die hier staat, opnemen in de risicoparagraaf. Dat heeft niet zoveel zin. We zien het trouwens ook een beetje aan de groene vlakken. Hè. Groen betekent, het mag je accepteren. Oranje, let op. En eigenlijk wat in het rode terechtkomt, dat is interessant om dat te gaan managen. En wat staat er nou in de risicoparagraaf? We hebben ook gezegd van nou moet je nou ook elke financiële, wat financieel risico zou kunnen zijn, moet je dat opnemen in de risicoparagraaf? Wij gezegd nee, dat doen we niet. Datgene wat je niet kan opvangen binnen je eigen organisatieonderdeel. Stel je hebt een afdeling en daar heb je een risico van een ton, zeg maar wat. En die kan je ook afdekken binnen eigen middelen. Dat komt hij niet in de risicoparagraaf. Dus wij hebben elke keer de uitdaging met een manager, dat is ook de verantwoordelijkheid. Mocht hij een risico vinden, een financieel risico, en hij kan het niet afdekken door zijn eigen beheersmaatregelen of door kredieten of wat dan ook, en zegt ja, dan moet het afdekken met de algemene reserve. Die risico's komen in de weerstandsparagraaf. Dus de ene manager kan misschien 2,5 ton afdekken binnen zijn eigen afdeling. Een andere mens, je kan een ton niet afdekken. Dit zijn discussies en dat betekent dat je daar gebruik moet maken van je weerstandsparagraaf. Dat is een iets andere benadering dan alleen maar zeggen van alles boven de 100.000 euro komt in de weerstandsparagraaf. Nee, je gaat daarmee het gesprek aan met de afdelingsmanager om die verantwoordelijkheid van de beheersmaatregel met hem door te nemen. Want anders kan alles over de schutting gegooid worden. Het komt in de weerstandvermogen.
Maar ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld bij een zeer kleine kans, maar het effect van enkele miljoenen, dat we dat wel degelijk
precies
opnemen.
Dat kan. Dus
het is kansmaal effect.
Ja, klopt.
Die resultanten.
Ja, Ja, het kan zo zijn dat je zegt van een kleine kans, met een heel hoog effect, dan is het hier op brand. Mm-hmm. Moeten we wel opnemen, want als het zich voordoet, zijn wij miljoenen kwijt. Ja, dat kan. En dat is ook een afweging die we moeten meenemen van, het is niet alleen maar rechtsboven, maar het kan ook een kleine kans met een heel groot effect.
Zit daar niet een heel grote glazen bol in? Want, ja, hoe kan je nou inschatten wat de kans is? Ik bedoel, je kan ervaringscijfers nemen, maar...
Ja, dat is één.
Het is een
klopt.
Groot schattingselement zit daarin. We bepalen wel straks hoe wij ons weerstandsvermogen...
Klopt, ja. Dat doen we... ik zeg er gelijk bij, risicomanagement is geen exacte wetenschap. Dat zeg ik er gelijk bij. Het is ontzettend lastig om het weer goed te voorspellen, ook al hebben we de juiste modellen. Ga daar maar eens naar. Laat staan dat je nog meer onzekerheid moet gaan inschatten. Daarvoor hebben we wel methodes ontworpen. De methode is dat je dan niet één iemand het risico gaat ontwerpen. Er zijn verschillende mensen bij elkaar die er goed over gaan praten. En proberen in te schatten wat de kans is. Dat betekent dat we in risicosessies verschillende personen bij elkaar roepen. En dan gaan kijken, en er kunnen zelfs statistische metingen over plaatsvinden. Maar jullie gaan kijken of we op dezelfde praten als of 7 man zeggen dat het een kleine kans is. Mag je vanuitgaan dat het een kleine kans is? Het gaat er ook om dat je ook gevoel krijgt trouwens van het risico zelf. Hè? Dus natuurlijk is het inschatting, 10%. Maar ik heb nog nooit een discussie gehad of het een 10% is of 90%. Die discussie heb ik nooit gehad. Staat meer eigenlijk, is het 10% of 20%? Die discussie krijg ik meestal. Uit ervaring vertel ik dat. Een ander punt is trouwens dat we niet alleen financiële risico's in kaart willen brengen, maar ook niet-financiële risico's. En dat is wel een verandering. Ik weet niet of we dat al gelezen hebben in de jaarrekening. Er staat ook een niet-financieel risico in. Daar willen we toch meer mee gaan sturen. Ik vond het best wel stoer overigens toen ik het zag van Oostvaardse Plas. Ja, toen ik dat zag, dat werd ook aan mij gevraagd. Ik denk, nou, nu gaan we het krijgen en in feite is het eigenlijk door je allemaal geadopteerd. En het is ook een transparantie naar buiten toe, ook vanuit de provincie, dat je goed nadenkt over de risico's die zouden kunnen plaatsvinden. En dat komt ook uit de risicosessie. Ik heb ook met de ambtenaren om de tafel gezeten en dat risico kwam er ook uit. En daar wordt nu ook mee gewerkt. Dat betekent dat je niet alleen financiële risico's in kaart brengt, maar ook niet-financiële risico's. Je ziet bijvoorbeeld een imago-risico staan. En die nemen dus ook mee. Dat is wel ook nieuw van het beleid. Dat niet alleen kijken naar financiële risico's, maar ook niet-financiële risico's. En dat is voor u ontzettend interessant, dat we dat steeds meenemen. Want imago... Ja,
even. Dit systeem, dat wordt toegewerkt naar één moment, namelijk de begroting. En dan naar de jaarrekening. Of jaarrekening niet eens misschien. De weerstandsparagraaf, zeg maar.
Nou, het zijn meetmomenten.
Voor de staat. Mijn vraag is eigenlijk van, is dit een doorlopend systeem?
Klopt, dit is dit, ja.
En aanvullende vraag is dan, kan ik me ook voorstellen dat er ook grote wijzigingen gedurende het proces zijn. Hoe wordt dat gecommuniceerd naar de staten? Hoor eens even, dit risico is momenteel hot. Stond op 3, staat nu op 1. Daar dragen wij geen kennis van.
Dat is een... Er zijn op dit moment 2 meetmomenten eigenlijk, formele 2 meetmomenten. Wat we wel zien dat in beleidsvoorstellen, dat we daar steeds meer sturen, ook op risico's. We zijn bijvoorbeeld nu bezig met de Floriade om daar de risico's in kaart te brengen. Van welke risico's, waar kan je tegenaan lopen. Dus je zal ook met beleidsvoorstellen ook die risico's zien.
Eén groot risico.
Nou ja, maar dat is een nuance die je moet gaan zoeken, want dat hoor je wat vaker. Van het is één groot risico, maar als je het erover gaat hebben, het blijkt een ander risico een groot risico te zijn. Maar goed, waar wij naartoe gaan is dat het ook in de besluitvorming geborgd is, risicomanagement. Dus dat betekent dat je ook in je beleidsstukken geeft een steeds meer, ik wil niet zeggen dat je het morgen kan verwachten, maar we werken wel naartoe dat in beleidsstukken, belangrijke beleidsstukken, een risicoanalyse is opgenomen waardoor je een besluit kan gaan nemen. Nou, dat is wel... De intentie van en ook de ambitie om dit ook te implementeren, daar zijn we ook heel druk mee bezig. Ook bijvoorbeeld veiligheidsrisico's.
Maar ik weet niet of mijn vraag nog helemaal beantwoord is. Wel mooi dat hij dan in nieuwe stukken die voor ons komen, dat er gelijk bij in zit. Dat we zien wat de impact is. Maar ik kan me voorstellen, maar misschien is dat ook helemaal niet zo. Maar dat er ergens in februari, een pittig risico. Hè? Als dat gewoon continu gemonitord wordt hier. Is het dan niet zaak om dat seintje dan ook door te geven aan de staat?
Laten we zo zeggen, het systeem zou zo moeten zijn dat wanneer het nodig is, een risico geëscaleerd wordt op het niveau waar het hoort. Dat is misschien even het antwoord op de vraag. Stel dat een risico op PS-niveau absoluut gemeld moet gaan worden, dan zal het systeem dit moeten gaan dragen. Dat klopt.
Ik zou nog even op vervolg op zijn vraag. Hebben toch nog een beetje verduidelijking nodig. Stel nou, er komt een begrotingswijziging vanaf het college en dat behelst 2,5 miljoen voor weet ik veel, voor X project. Komt dat nou wel in dat voorstel, in die begrotingswijziging dus, het risicoprofiel van dit voorstel in datzelfde voorstel wat aan de Staten gaat?
Ja, u vraagt me, u vraagt me of dat überhaupt erin komt als het noodzakelijk is en een toegevoegde waarde heeft. Misschien is dat al ja. Maar ik kan natuurlijk niet zeggen dat in elk begrotingsvoorstel een risico moet komen, omdat het dan niet, omdat het erin moet.
Nee, dat klopt.
Ja,
dus als het een risico vormt, in welke vorm dan ook, dan kunnen wij als Staten daar kennis van nemen in het voorstel.
Als het relevant is wel, ja. Ja, maar ik weet niet op welke basis welk voorstel dat zou moeten zijn. Maar u kunt ervan uitgaan als u. En trouwens, is het uw recht ook trouwens? Ja, op voor PS, om daarom te vragen. Dus het is ook andersom wat je kan vragen. Ik doe op dit moment een onderzoek bij gemeente Alverzaan en Wormeland. In de positie van de raad, hoe de raad om moet gaan met risico's. Het is uw taak om daar kritisch in te zijn. Dus als u de behoefte heeft, ik wil graag de risico's zien, ik zie het niet. Dan is dat zou u moeten doen. U moet continu op die challenge gaan voeren. En als dat niet is, kunt u erom vragen. Dat
dus mag. Ook als wij op fase 3 zetten, hè, zoals u dat toen straks zei, is dat geen automatisme?
Het automatisme zit eigenlijk, het moment dat wij geborgen hebben, u vraagt erom, dat is nog een methode waar je naartoe moet gaan, dat wij geborgen dat we het kunnen doen, dat is niveau 3. Dat het automatisme is dat u het nooit meer om te vragen vanzelf gaat, is niveau 4. Dat moeten we even zo zien. We moeten eerst zorgen, en ik probeer even dan ook de verwachtingen even te temperen. We moeten eerst zorgen dat de mensen die met risicomanagement in de organisatie bezig zijn, weten wat risicomanagement is. En dat zult u zelf ook moeten weten eerst, wat is risicomanagement. Misschien moet u ook een keer een workshop, een cursus krijgen over risicomanagement.
Dat krijgen we nu
al. Onder andere, ja. Onder andere. Maar het is wel dat we allemaal dezelfde taal spreken. Dit is het PS-voorstel geweest. Een belangrijk punt van de wijziging is dat we nu gaan kijken naar de daadwerkelijke financiële schades. Stel, we hebben een mogelijke schade van een project bijvoorbeeld. En dat kan 10 miljoen zijn, 15 miljoen zijn. Voorheen was het begrensd tot 7,5 miljoen. Dus ook al was de schade 10, 15 miljoen, wij namen altijd 7,5 miljoen op. Dat was makkelijk, want dan kon je altijd het bedrag pakken. Wat we nu zeggen, we gaan kijken naar de daadwerkelijke bedragen. Kijken wat het schadebedrag zou kunnen zijn, met een kanspercentage erbij. Wat er ook bijgekomen is dat risico's incidenteel kunnen zijn. Bijvoorbeeld, op dit moment hebben wij een risico bijvoorbeeld van inkomsten. Bijvoorbeeld dat je inkomsten continu gaat missen. Dat is niet eenmalig, maar dat kan elk jaar terugkomen. Dat betekent dat het niet één jaar effect heeft op jouw begroting of op je totale begroting van de provincie. Maar het kan vele jaren zijn. Dat is een structureel risico. Een risico van het bouwen van een pand, dat is een eenmalig risico. De kosten van is eenmalig, dat heb je volgend jaar niet meer. Er zit een verschil tussen. Op het moment dat wij een structureel risico zien, dan gaan wij vermenigvuldigingsfactor aan koppelen. Om in ieder geval aan te geven dat je daar elk jaar last van kan hebben. En waarom niet 10, 20 of 30? We hebben gezegd, nou, na 3 jaar moet je het wel opgelost hebben, het probleem. Dus je kan maximaal 3 jaar eigenlijk het geld vanuit je reserve halen. Maar daarna moet je het echt oplossen in je begroting of minder inkomsten, bezuinigingen, etc. Vandaar dat we ook factor 3 hebben gekozen voor een structureel risico. Dat betekent, voorheen werd dat niet gedaan. Dat betekent dat sommige risico's wat groter kunnen worden dan ze voorheen waren.
Ik ben wat gesproken dat eventueel gemeentefondsen, dat ze het provinciefonds behoorlijk zal worden aangepakt de komende periode. Zijn de risico's waar nu al op anticipeert? Dat is zeg maar voor u.
U zegt, zijn de risico's nu groter dan voorheen? Dat is uw vraag. Er zijn, dus...
Ja, dus het gemeentefonds en de daadwerkelijke uitkeringen van de nationale overheid, die worden waarschijnlijk gekort. Tenminste, dat is het aan.
bent u al zover daar nu al mee anticipeerd met de risicocommissie?
We zijn bezig met het onderzoek daarvan. We hebben de jaarrekening die eraan komt is al gebaseerd op het nieuwe beleid. Maar nog niet alles, omdat we nog even in die hybride fase zitten. Dus we proberen nu zoveel mogelijk al mee te nemen in het nieuwe beleid. Maar we hebben nog niet alles voor het nieuwe beleid inzichtelijk kunnen maken. Daar zijn we heel hard mee bezig om ook te kijken wat voor effect heeft het nou in de toekomst, ook voor jullie, om daar een besluit over te kunnen gaan nemen. Daar zijn we wel mee bezig.
Maar doet zo'n risico het voor, zoals meneer Hopsten zegt, dan gaat die keer 3.
Ja. Ja. Ja.
Mag ik daar een vraag over? Dat is het risico, is kans maar effect. Hè?
Ja.
Gaan we daarna dan? Dus we hebben de kans, dat wordt met een bepaalde financieringsfactor gedaan. En daarna wordt er nog 3 keer bovenop gekomen.
Ja.
Zo.
Ja. 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 Dat kan oplopen. Maar het is ook logisch, want je vanzelf gaat dat je mist een stuk inkomsten. Hè, stel dat je een stuk van je rijksbijdrage structureel gaat missen. Dat daar een risico op bestaat.
Ja.
En blijft daar jarenlang last van houden.
Een soort contante waarde.
Precies, je krijgt een soort contante waarde. Ja. En die 3 komt ook, dan kan je wel echt een contante waarde van 10 doen. Maar dan ben je te veel met grote getallen bezig. Maar je moet ergens een houvast hebben. Dus we hebben gezegd, we houden 3 vast om in ieder geval aan te geven. Dat je daar toch een risico loopt, omdat je komt in je begroting met alle uitgaven en projecten, hou je met die inkomsten rekening. Dus vandaar dat we het ook structureel meenemen. Een andere kant kan het wel zo zijn, mocht het zo zijn dat je het gaat erom, je hebt een, dat geeft een tel je alle bedragen van risico's bij elkaar op, dan kom je bijvoorbeeld op 10 miljoen uit. Maar je hebt 20 miljoen aan reserve om het op te vangen. Dan zeg je, dan is je weerstandratio 2. Dat is denk ik voor iedereen begrijpelijk. Maar stel dat je dan zegt, nou ik vind het toch handig om 30 miljoen aan te houden. Of 40 miljoen of 50 miljoen. Dan is je ratio 5. De vraag is of je dat moet gaan doen. We hebben ook gezegd, je moet ook opletten dat je niet te veel reserves vasthoudt. Omdat er misschien ooit in de toekomst risico's kan voorkomen. Want dan ga je niet uitgeven wat je misschien uit zou moeten geven. Hier ook staat, ook niet financiële risico's krijgen een plek. Daar heb ik net over gehad, uitgebreid over gehad. Ik moet daar ook druk mee bezig zijn. Met name imago-risico's zie je dat vaak terugkomen. Maar toch wil ik ook even een aandacht geven aan de veiligheidsrisico's. En de veiligheidsrisico's van lekken van informatie. Ik zie ook in mijn ontwikkeling van risicomanagement, ook bij organisaties, dat het steeds belangrijker wordt dat je daar aandacht aan schenkt. Daar hebben we een aparte regel voor opgenomen, dat we echt kijken en ook klassificeren wat het lekken van informatie is. Sterker nog, het kan zijn dat er misschien niet zo belangrijke informatie gelekt wordt, maar dat kan weer imagoschade opleveren. Die relatie zoeken wij altijd. Is ook opgenomen, niet financiële risico's. Wat belangrijk is om dan, dat merk ik ook, dat je de neiging hebt om veel maatregelen te nemen, om zoveel mogelijk risico's naar beneden te brengen. Dat is een risicomijdend gedrag. Dat zie ik wel eens vaker terugkomen, van moeten we die maatregelen, zoveel geld tegen aangooien. Dan ga je in een risicokramp terechtkomen. De methodieken, je puur vertrouwen op methodieken, daar geef ik altijd even aan van let erop. Kijk ook eens met gezond verstand naar risicomanagement, naar risico's. Ga er gezond mee om, verlies je niet in de methodieken, want de methodieken zijn om te helpen, niet om je versledige besluiten te baseren. Dus dat betekent dat als je een risico tegenkomt, dat je niet per definitie die moet gaan beheersen. Je kan ook zeggen, ik accepteer het risico, we gaan het toch doen. Of je kan zeggen, nou, het is een risico, doe het niet. Maar risicokramp houdt in dat je te weinig doet en te weinig ambitie krijgt doordat je risicomanagement te rigide implementeert. Tegendenkers, en dat is heel goed dat we het net over gehad hebben, van je kan best kritisch zijn, en dat moet je ook zijn, over de risico's. Maar welk risico lopen we dan? Is daarover nagedacht? Dat kan best zijn dat een portefeuillehouder zegt, ja, nee, daar heb ik niet over nagedacht, moet ik nog even naar kijken. Dan mag je best als PS, mag je daar kritisch op zijn. Tegendenkers, wat hier ook mee bedoeld wordt, als wij een risicosessie houden, want dat vroeg ik net, hoe kom je nou aan die 10%, is dat we geen ja-knikkers in de sessie hebben. Dus we hebben een project en we zijn allemaal projectmedewerkers in, die zijn allemaal gerelateerd aan de projectleider en die zijn allemaal met de projectleider meegaan. Wij zoeken zoveel mogelijk diversiteit in een risicosessie die geen belang hebben aan de uitkomsten van zo'n risicosessie. houdt in dat controle altijd een onafhankelijke functie heeft. Die zit er altijd bij. Risicomanager zit er altijd bij. En mensen van verschillende geledingen zitten er ook bij. En overtreffende trap is dat we, als we een risicosessie doen, en dat zoeken we waarschijnlijk ook met als Vaars Plassen, we zullen ook met Rijkswaterstaat een keer om de tafel gaan zitten, om te kijken van wat zien zij op risico's en welke invloeden van de risico's heeft het bij ons op bij de provincie. Dus een stapje verder, alleen maar binnen je eigen kringetje gaan kruipen. Angst is een slechte raadgever. Nogmaals, dat komt overeen met de risicokrant. Er kunnen fouten gemaakt worden. We kunnen echt met risicomanagement is niet een methode of een middel waardoor je geen enkel risico meer loopt. Dat bestaat niet. Ook al hebben wij op niveau 3 risicomanagement geïmplementeerd, dan kan een risico binnenvliegen waar met z'n allen zeggen, ja, waarom hebben we daar niet over nagedacht? Dat kan gebeuren. Dat moet je ook accepteren, dat risicomanagement niet zaligmakend is. De bewustwording dat je er wel over hebt en dat je zoveel mogelijk aan doet om de risico's boven water te krijgen en erover hebben, dat kan. Dat is geen garantie voor de toekomst. Anticiperen op wat er kan gebeuren, dus vooraf, voordat je iets begint, om daar met risico's te gaan nadenken, dat staat eigenlijk daar. Voordat je een project begint, voordat je een initiatief begint, denk eens na over de risico's, wat lopen voor risico's. Dat wordt bedoeld eigenlijk van, denk eens vroegtijdig na over de risico's en tegenvallers. Dat is het proces, dus niet achteraf. En dat is wel een goeie, dat geldt zeker voor provincie Flevoland. Het is eenmaal zo, hoe hoger de ambities, hoe meer risico's je loopt. Dat is zo. Dat is eenmaal gebonden aan de ambities. Lessons learned, dat is wel ook een belangrijke. We zijn ook heel druk bezig om risico's ook te borgen. En ook te kijken van welke risico's hebben zich nou in het verleden voorgedaan. Dus als we een project bijvoorbeeld risico gaan bekijken. Ja, zijn er projecten in het verleden geweest die ongeveer lijken op wat wij gedaan hebben. En kunnen daar ook niet risico's uithalen om te voorkomen dat we ze weer gaan lopen. Dat betekent dat wij een goede borging moeten hebben van de risico's. Daar zijn we dus ook nu mee bezig. Kortom, dat is ook het einde van de sheet. Ik hoop dat u een beetje een indruk hebt gekregen wat u kan verwachten van het beleidsplan. Dus eigenlijk, ik heb het goed duidelijk verteld. In principe is dit het beleidsplan wat ik u heb verteld. Met een aantal punten vanuit het OPS voorgesteld. En eigenlijk zijn we een beetje stiekem al aan het implementeren. Want afdelingen vragen al om risicomanagement. Ik vind het ook leuk om te zeggen, want ik merk ook dat de behoefte is om meer met risicomanagement om te gaan. Dat merken we ook in het afgelopen jaar. Is dat veel meer tot leven gekomen dan een jaar geleden. Dat merken we ook aan de interacties. Dus wat mij betreft, als er nog geen vragen zijn, wil ik het hierbij afsluiten. Dank u wel. Nog een vraag.
Kijk even rond. Meneer Simonsen.
Ja, voorzitter, er zit ook een politieke component aan. Die wil ik graag bij de gedeputeerden kwijt. Als dat mag al, als we al in dat stadium zitten. Want de SGP had natuurlijk bij de perspectiefnota gevraagd om nota risicobeleid en niet om stukjes daarvan al binnen de perspectiefnota te plaatsen. En dat hebben we net ook gehoord, welke 4 dingen daar al werden voorgesteld. We hadden als staten, het is ons document, onze kaders, recht op 1 keer in de 4 jaar de nota risicobeleid in de staten te behandelen ter vaststelling. Mijn vraag is, ik heb er wat van gezien, van hij staat geagendeerd. Is dat ook echt zo? Hoef ik daar niet meer een agenderingsvoorstel voor te doen? Is dat ook zo en welke datum is dat dan? En ook even hard op de voorstellen die nu al geïmplementeerd zijn, die we eigenlijk bij de vaststelling van de perspectiefnota hebben vastgesteld, staan die ter discussie in die vergadering. Mogen daar nog vrijheid over discussiëren, want daar zitten echt principiële dingen in die ik echt aan de orde wil stellen. En tweede is, de nota reserves en voorzieningen wordt ook 1 keer in de 4 jaar vastgesteld. Dat is in 2014 gebeurd. Dus dat hoort komend jaar ook te gaan gebeuren. Ik meld het maar alvast. Ja. En daar wil ik het bij laten, voorzitter.
Meneer Gijsbert.
In aanvulling, ik kan me wel vinden in de opmerking die Simons gemaakt heeft. Maar even nog, ik heb waardering voor de aanpak, Sienus. We hebben natuurlijk een klein voorproefje gehad. Dat was het voordeel dat je in die klankbordgroep mocht zitten van de intervisiegroep. Daar is het ook toegelicht. En ik heb er gewoon een heel goed gevoel bij gekregen, hoe er ambtelijk ook mee gewerkt wordt. En we hebben, laten we dat ook niet onder stoel of banken steken, we hebben natuurlijk een paar prachtige voorbeelden hoe hier intern gewerkt is. We hebben Flevokust gehad. Dat is een topvoorbeeld hoe daar eigenlijk al de hele interactie in zit. Dus dat is toch waardering daarvoor. En hetzelfde geldt voor de maritieme luchthaven Burk. Dan wordt... nou, wie weet, met een watervliegtuig is het ook een nieuwe toekomst. Maar in elk geval ook daar...
Het is geen journalist in de zaal. Ja,
en we hebben in elk geval kunnen merken dat, dat ook de ambtelijke wijze van werken, en ook in relatie tot onze staten, dat dat wel hele mooie voorbeelden zijn hoe het zit. En dan heb ik eigenlijk de hele herkenning van alles wat hier staat ook in kunnen vinden. Dus complimenten voor het apparaat, ook voor de toelichting en uiteraard ook voor het college om het zo op te pakken. En dan is het inderdaad, dan sluit het aan dat we ook in de andere begrotingsfases ook daar goed mee kunnen werken. Maar de ingewikkelde projecten die zijn toch in de commissies erg goed op tafel gekomen. Dank daarvoor.
Dank u wel.
Voorzitter, ik sluit 100% aan bij meneer Gijsbus dit keer. 100%.
Nou, dat is... Gedeputeerden, zijn nog een paar vragen gesteld.
Voorzitter, allereerst wou ik de heer Simons hartelijk danken voor zijn secretariële ondersteuning. Ik kan niet helemaal beloven dat het ook tot dito bezoldiging zal leiden, maar... betekent in ieder geval... dat, ik heb gezegd, het wordt geagendeerd, hè, dat gebeurt ook. Ik kan ook zeggen dat dat naar met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 29 november zal zijn. Al dus is 2 minuten geleden ongeveer besloten. ja, dat zal ik aan meneer Kloekoen in kaart laten brengen. Waar kunnen die 5 punten die we hebben vastgesteld ter discussie komen te staan? U bepaalt waar u het over wil hebben. U bepaalt wat u wil. U kunt alles ter discussie stellen. U kunt een heleboel overhoop halen. U kunt dat overigens ook niet doen. In dat kader vindt die agendering plaats. Laat op u inwerken wat u gehoord heeft. Denk inderdaad na over mogelijke repercussies, ook ten aanzien van het beleid in macro-economische zin, zal ik maar zeggen. En dan zullen we daar vast en zeker een zinvolle en goede behandeling van zien. Ambtelijk is er veel aan gelegen om op een goede en verantwoorde manier met de materie om te gaan. En ik beschouw ook de vriendelijke woorden die gezegd zijn, beschouw ik ook als een compliment voor de ambtenaren.
Ja, het is gewoon de bel. Volgens mij is er genoeg over dit onderwerp gezegd. Ik kijk even rond voor de rondvraag. Meneer Jansen.
Ja, voorzitter, ik heb er 2 over hetzelfde onderwerp. Mogelijk kan de gedeputeerde zich nog wel de discussie herinneren bij de PS-vergadering van 7 juni jongstleden. Waar 50PLUS een motie heeft ingediend over het onderzoek wat gedaan zou worden door de 3 provincies. Waar er toen een afspraak gemaakt dat u zei van... ja, als u de motie intrekt, dan zal ik u schriftelijk laten weten wat wij met het dictum zullen doen. Of het wel of niet meegenomen kan worden in het onderzoek wat gepleegd zou worden. Het is nogmaals een keer in de commissie gevraagd en ja, de fractie heeft nog steeds niets ontvangen, dus we zouden daar wel uitsluitsel over willen hebben. Dan mijn tweede vraag over hetzelfde onderwerp. Gisteren was ik aanwezig in de gemeenteraad van Lelystad. Daar is een motie ingediend over ditzelfde onderzoek. Daar constateerde ik dat de wethouder op vragen het antwoord gaf. Er is geen enkel overleg geweest met de gemeente Lelystad over dit onderzoek. Nou, dat verbaasde me.
U bedoelt met de provincie waarschijnlijk?
Wat zegt u?
U bedoelt waarschijnlijk met de provincie?
Met de provincie Flevoland. Terwijl u zelf, ik heb het bandje er nog even op nagekeken, u zei...
Stond overigens ook in het stuk wat u presenteerde, dat er wel overleg was geweest met de gemeente Lelystad. Dus mijn vraag aan u, wat is de waarheid? Heeft u wel of geen overleg gehad? Want wat categorisch ontkend werd door de wethouder in Zeewolde. Of Lelystad.
Je zit nu, ja, dat komt als ik je zit, overal hebt gezeten.
Ja, dat klopt. Ik heb in zoveel gemeenten gezeten dat ik het af en toe door de war had. Maar dit is in ieder geval de uitkomsten van die motie die over ons aangenomen is, die zich uitgesproken hebben. Zeg maar niet mee te willen gaan in die zelfstandige concessie gewoon willen houden. Maar goed, dat is even de zaken. Het gaat mij even om van, heeft u wel of geen overleg gehad voor dat overleg met de drie provincies?
Ja. Voorzitter, het gaat even voor de goede orde, mocht iemand de crux gemist hebben, het gaat over openbaar vervoer. Ik herinner mij het verhaal rondom de motie die je toen wilde indienen en de aangekondigde commissiebehandeling, waar ik tot mijn grote verdriet zelf niet bij aanwezig kon zijn. Wat geleid heeft tot de invoering van dat nieuwe tarievenhuis, waar uiteindelijk weer allerlei repercussies uit zijn voortgekomen, hoef ik u niks over te vertellen. Om u de waarheid te zeggen, ik kan mij niet herinneren, naar iedereen geweten, dat ik u heb toegezegd dat ik hierover overleg met de gemeente Lelystad heb gehad. Dus ik zou niet precies begrijpen wat de context is waar u nu dat bedoelt.
Het stond in het voorstel. U heeft in het voorstel omschreven dat er overleg is geweest met de gemeente Lelystad. Dat stond in het stuk wat u gepresenteerd heeft. En de ontkenning van de wethouder was overduidelijk. Dus of het stond abusief.
Maar waarover is precies contact volgens u? Want ik vind het heel... er is ambtelijk over alle mogelijke dingen contact. Ook met betrekking tot OV. Ook met betrekking tot de regiotaxi. Ook met betrekking tot allerlei aanverwante problematiek. Kunt u mij iets meer aangeven waar precies ik overleg zou hebben gehad met Lelystad?
Of niet, hè? Want dat is mijn vraag.
Over de concessie heb ik nog geen contact gehad met Lelystad. Als dat is wat u bedoelt.
Het onderzoek. Nee, maar goed. Het gaat om het onderzoek. Wat er nu door drie provincies wordt uitgevoerd. Ah, ja. Daar zou Lelystad in meegenomen worden. En in het stuk wat u aan de staat heeft gepresenteerd, stond dat er overleg is geweest met Lelystad. Daar is gisteren ook in de motie over gesproken. En de wethouder, die heeft dat, wethouder Rentenaar, heeft dat categorisch ontkend. Er is geen enkel rekenschap gehouden met de wensen van Lelystad. Want dat was ook de kritiek van de gemeenteraad. En die heeft daar nu een motie over aangenomen en uw standpunt verduidelijkt. Dus mijn vraag aan u is, u had in het stuk wat u aan PIS heeft gepresenteerd, heeft u neergezet dat er overleg is geweest met Lelystad. En dat wordt nu in Lelystad zeg maar ontkend. Dus ik wil graag van u horen, is er wel of geen overleg geweest? Dat is mijn vraag eigenlijk.
Voorzitter, ik kan alleen maar eerlijk zijn. Hè? Ik heb het stuk stond niet op de agenda, ik heb het niet bij me. Ik kan die opmerking uit de tekst niet reconstrueren op dit moment. Ik heb persoonlijk geen overleg met de heer Rentenaar gehad hierover. Er is, om precies te zijn, een kennismakingsbijeenkomst aangekondigd, hadden we georganiseerd, heb ik tot mijn spijt moeten afzeggen vlak voor het reces. En dat gaan wij alsnog doen. En ik weet ook dat hij voornemens is om met mij, uiteraard moet daar ook weer een procedure voor gevolgd worden, om allerlei voorstellen met betrekking tot de toekomst van die concessie met mij te bespreken, hetgeen niet gebeurd is op dit moment. Dat wil niet zeggen dat er geen ambtelijk contact geweest is. Hè? Dus ik weet niet precies wat is. Het zou kunnen zijn dat er daar in dat stuk verwezen is naar ambtelijk contact. Want dat is er wel. Hè? Dat kan ik ook met zekerheid zeggen. Alleen bestuurlijk hebben we dat nog niet gehad. Dat is eigenlijk het enige wat ik op dit moment erover aan kan geven. Wordt vervolgd. Hè? Ook dat hele verhaal van die verkenningen. Dat is in ontwikkeling. Daar is ook een bureau wat daar vergaand onderzoek doet, ook naar allerlei aspecten daarvan. En wij hopen eind van het jaar daar de eerste vruchten van te kunnen constateren.
Meneer Simons.
Voorzitter.
Een antwoord op de eerste vraag, voorzitter.
Dit is de commissie bestuur.
Ja, maar we gaan dit nu even afronden.
Ik wil zeggen, voorzitter, want dit is een onderwerp wat bij mij niet bekend voorkomt. Dus
behalve wordt het een beetje eens bij ons gesprek. Dat bij de PS-vergadering hoort bij economie.
Maar voorzitter, ik had nog een vraag die de gedeputeerde wel mee kan nemen namens de commissie bestuur. In ieder geval, de SGP heeft bij de perspectiefnoten betoogd dat dit college bestuurt met mededelingen. En daar heb ik nog geen antwoord op terug gehad. Zou u daar eens achteraan willen gaan?
Nou, voorzitter, de staten, daar komt hij nog even mee op het einde. De staten besturen door kaderstelling. En het college informeert de staten middels mededeling.
Voorzitter,
dat is de lijn die wij proberen aan te houden.
Nee, maar wij hebben dat eigenlijk een beetje kwalijk genomen. En de commissaris heeft beloofd dat hij met de informatie die de SGP hem zou toesturen, het zou onderzoeken. En ik weet dat het ook in onderzoek is in dit huis. Maar wanneer komt er nou eens een antwoord of er verbeteringen mogelijk zijn? Of de SGP het misschien wel bij het juiste eind had of niet? Daar willen we graag antwoord op hebben.
Ja, voorzitter, ook hier geldt, ik heb dit niet voorbereid, dit stukje. Ik heb dit ook niet met commissaris of aanverwant hierover gesproken. Ik weet wel dat wij binnen het college de gesprekken hierover regelmatig hebben. Als er weer een mededeling komt, van ja, weer een mededeling. En hoe wordt dat nou gezien? Soms kunnen we gewoon niet anders, moeten we gewoon vertellen wat er gebeurt. Hè. Dat is ook nog een keer de waarheid. Maar de materie en de heftigheid van die mededelingen, en het, laat ik zeggen, de verdenking die moet worden ontkracht door het college, dat wij op die manier besturen om het debat te vermijden bijvoorbeeld. Dat bewustzijn is bij ons erg aanwezig. Laat ik dat tegen de heer Simons zeggen. Voor het overige verwacht ik wel dat nog uitsluitsel wordt gegeven over hoe we met dit proces omgaan. Ik zal dat binnen het college nogmaals in herinnering brengen dat u deze opmerking gemaakt heeft.
Andere voor de
hond. Ja, dat kan zomaar een mededeling worden.
Meneer Ferdinand.
Ja. Ik had een vraag over het besluit van GS over bibliotheekondersteuning. De heer Rijsbeerman, is er niet die zo'n toelichting geven na het reces?
Er heeft ik heb in de mededelingensfeer u verwezen naar dat de mededeling op de LIS heeft gestaan.
Ja, precies. Maar er zal een toelichting komen van de heer Rijsbeerman. Dat is toegezegd. Hij daar is er niet, dus mijn vraag is.
Wij gaan dat even na en dan komen we daarop terug.
Dank u wel.
Anderen voor de rondvraag? Nee, dan dank ik u voor uw aanwezigheid en sluit deze vergadering.